Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Ik wilde een kleine shout-out maken naar mijn eigen zusje. Ik ga jou zo meteen voorstellen, hint. En dan gaan we het erover hebben dat je nu in de Tweede Kamer werkt, maar hiervoor gemeenteraadslid bent geweest in Utrecht.
Cool, ja. Yeah.
En mijn zusje is nu kersvers gemeenteraadslid in Stichtse Vecht.
Wat leuk.
Soort van jullie buren.
Destijd. Onze buren.
Ja. En wat ik wel grappig vind is, mijn zusje is wel wit en hoog opgeleid enzovoort, maar heeft wel een handicap. En is dus op die manier niet de eerste kandidaat waar je aan denkt voor dat soort functies. En die heeft daar tijdens haar maiden speech toen best wel een lans voor gebroken. Mm. Dat ze zei, ik ben dan wel half afgekeurd, maar ik kan in ieder geval alle stomme regeltjes nog snappen. Ik kan de moeilijke teksten lezen. Ik kan de verschrikkelijke formulieren invullen. En ja, weet je, heb ik op die manier toch ook nog wel het privilege om hier nu te kunnen staan.
Ja.
Ondanks dat ik andere uitdagingen geniet. En dan dat plaatje erbij van het verschil tussen equality en equity, zeg maar, wat in een podcast lastig te laten zien is, want we doen audio.
Ja.
Maar dat er mensen naar een wedstrijd proberen te kijken. De een is langer, een andere minder en nog eentje is best wel klein. En dat je dan 3 dozen neer kunt zetten die dus voor zorgen dat iedereen op gelijke hoogte naar die wedstrijd kan kijken. Precies, Floris die haalt hem erbij.
Ja.
En ja, ik weet niet. Ik heb tijdens de voorbereiding op het gesprek met jou al wel een soort vibe gevoeld dat dat ook wel in jouw wheelhouse ligt. Dus ik
kan wel. Nou, misschien heb je goed je Google-werk gedaan.
Dat hoop ik. Laten we daar eens achter gaan komen.
Nou.
Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Floris.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Hint Dekker Abdulaziz.
Klopt.
En zij is Tweede Kamerlid voor D66 met als portefeuilles of specialisaties in ieder geval digitale overheid, inlichtingen en veiligheidsdiensten, binnenlandse zaken, exclusief een paar details, en identiteitsbewijzen en basisregistratie personen. Hint, hartelijk dank dat je in dat drukke leven van je de tijd wil maken om hier bij ons aan te schuiven.
Ja, leuk.
Ik verheug me ontzettend op de inhoud, want we hebben echt een boel onderwerpen die we beter zouden kunnen pakken. Zeker met zoveel portefeuilles. En mijn eerste vraag die bij me opreist is, hoe hou je dit in hemelsnaam vol?
Oh ja, dat is wel lastig. Maar je brengt focus aan. We hebben natuurlijk al het geluk dat wij met 24 Kamerleden zijn. Dus we kunnen wel wat verdelen.
Mm-hmm.
En niet alles komt tegelijk. Dus dat scheelt ook. Ik heb ook een aantal medewerkers die voor een deel ook van mij een paar dossiers oppakken. En een stagiair die soms ook dingen oppakt.
Mm-hmm.
En ik doe niet alles 200%. Ja.
Ja, ik vind dat dat ook wel eens gezegd mag worden.
Ja, dat kan gewoon niet. Mm-hmm. En dat vind ik, daar had ik wel moeite mee altijd. Want ik wil alles tot de puntjes weten. Als nerd zijnde.
Ja, heel goed, ja.
Ja,
maar was het bijna vergeten te vragen. Is nerd een belediging voor jou of denk je nee?
Nee, helemaal niet.
Echt niet?
Nee. Nee, ik ben natuurlijk ingenieur van opleiding. En ik ben niet zo'n nerd als mijn man een nerd is. Want die programmeert ook
zelfs
voor de hobby. Dus,
zelfs voor de hobby? Ook.
Zelfs voor de hobby.
Zelfs.
Ja, echt. Voor zijn werk. En buiten.
Die heeft een oorkonde.
Maar daar ben ik dan wel wat minder van. Maar ik voel me wel richting de nerd. Zeker.
Ben je dan ook, hè? Ik dacht voorheen, eerlijk is eerlijk, niks ten nadele van jou. Maar bij D66 en digitale zaken heel erg aan Kees Verhoeven.
Oh, wie niet?
Ook een paar keer aan tafel gezeten inmiddels bij ons.
Ja.
En is het dan zo dat je in zijn voetspoor sporen treedt? Of hoe moeten we dit omschrijven?
Ja, nou kijk, wij doen digitale zaken met z'n tweeën. Okay, dus Lisa van Ginneken heeft het natuurlijk opgepakt na de verkiezingen. Mm-hmm. Die had het in haar eentje. En toen kwam ik naar de formatie. Dus nadat wij een regering hadden, schoven mensen door. En toen was ik aan de beurt. En ik heb ook als profiel digitale zaken. Dus dan zeiden ze, nou dan verdelen we de portefeuille zo dat jij overheid krijgt en zij justitie krijgt. Mm-hmm. En zo doen we dat. En het zijn wel grote schoenen om te vullen, hè, Kees Verhoeven. Maar hij heeft wel de commissie Digitale Zaken helpen inrichten.
Ja.
En dat helpt wel. Dat helpt wel. Maar ik ben natuurlijk... iedereen is zichzelf. Ik ben niet Kees.
Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Hij is niet voor niks wat anders gaan doen.
Maar dat is ook wel goed eigenlijk. Want als je wel precies zoals Kees zou zijn, weet iedereen hoe ze jou aan moeten pakken.
Ja. Nou, ik zat toch echt voor de lijst van Kamerleden te scrollen dat er figuren zijn die daar meer dan 20 jaar in de Kamer zitten.
Ja, dat is echt knap.
Op een andere manier. Ja, oké, dat is knap, dat pet je af. Maar zo één keer in de zoveel tijd de frisse wind, kan toch ook niet heel verkeerd zijn?
Ja, dat was mijn idee ook altijd. Ook vanuit de gemeenteraad. De wens is natuurlijk de helft nieuw is natuurlijk het meest ideaal, zodat je wat continuïteit hebt.
Ja.
Maar wat ik ook gemerkt is, eigenlijk heb je het vak, de politieke vak is ook een vak.
Mm-hmm.
Heb je dat pas echt in de gaten na één periode?
Ja, dat geloof ik.
En als je daarna al moet schuiven, is het wel jammer van die kennis. Dus wat continuïteit in de Kamer als geheel, mm-hmm, is wel fijn.
Ja, oké. Okay,
20 jaar is wel lang.
Maar er is verschil tussen 8 en 12 jaar, zeg maar, en 20 jaar.
Ja, zeker.
Ik wil geen politiek statement maken, maar het zou zeg maar voor de maatschappij niet raar zijn als onze premier plaats maakt voor een ander, omdat hij er gewoon te lang zit.
Oh. Dat is wel heel erg.
Een boute uitspraak.
Nee, maar dat is gewoon omdat de periode waarop die zit, zeg maar, nu je raakt wat vaster in je methodes en dat soort dingen. En het is gewoon prettig om af en toe een frisse wind te hebben.
Zeker.
En er heeft het stuk, ik wil geen politiek statement maken, wilde ik mee zeggen dat ik geen statement wil maken of die goed is of niet, of dat ik het met hem eens ben of niet. Maar gewoon op een gegeven moment wordt het tijd voor vers bloed, zou ik zeggen.
Ja, in het algemeen is vernieuwing wel fijn aan beide kanten.
Ja.
Zowel aan de volksvertegenwoordiging als aan het bestuur. En ik heb geen ervaring aan de andere kant. Ik ben ook geen wethouder geweest.
Mm-hmm.
Ik heb wel passie voor de volksvertegenwoordiging. Maar daar is het van, je functioneert ook als team, als geheel. Is wel fijn om wel wat continuïteit te hebben. Wel echt knap dat mensen dit werk 20 jaar volhouden.
Nou, ik zit dus even te spieken op mijn spiekbriefje van alle Kamerleden.
Okay.
En daar staat Kees van der Staaij. Het duurt geen maand voordat deze man daar 9000 dagen heeft gezeten.
Wauw.
9000 dagen Kamerlid zijn. Dat is oprecht knap.
Dat is wel knap.
24,5 jaar. Reken ik net snel uit.
Dat is een lifetime.
Ja, vind ik ook.
Dan heb je bijna niks anders gedaan.
We hebben zelfs Kamerleden van 25 jaar, hè?
Nou, Kees van der Staaij, die was ook die leeftijd toen die begon.
Ja, ik vind desondanks knap. En ook knap van het gezin van diegene.
Ja, nee, ja. Doe ik ze niet na.
Kwijtraken.
Wilders zit daar vlakbij, zie ik.
Ja, Geert Wilders, die kan er ook wat van.
8800 dagen.
Ja, en daarna komt Pieter Omtzigt en de rest mag je lekker zelf uit gaan zoeken. Daar
ja, dat
hele
ga
mooie
ik al een keer uitzoeken. Ja,
ook 24 jaar.
Filter op anciëniteit. Kun jij voor de argeloze luisteraar, zoals ik trouwens ook, ik geef dit toe, die niet super goed is ingevoerd in het politieke wezen van Nederland, uitleggen hoe jij jouw taak ziet als Tweede Kamerlid?
Ja, nou ja, ik heb geen bestuurskunde gedaan, dus dat helpt ook niet. Maar ik heb wel 4 jaar raadslid natuurlijk. En ook nu Kamerlid. De Kamer is bedoeld om voor meerdere taken. Het vertegenwoordigen van het volk, dus volksvertegenwoordiging, dat weet iedereen volgens mij. Het controleren van het kabinet en de medewetgevende taak. Dus 3 taken heb je dan. Dat heb je in de gemeenteraad ook een beetje, maar dan in kleinere schaal. En je doet het eigenlijk alle 3 als Kamerlid. En daarom heb je dan een onderwerp, dat pak je dan beet. En je kan wetten maken dus. Dus als ik of amenderen, hè, het recht om wetten te wijzigen als ze voorliggen.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld de controlerende taak is gewoon dat de begroting naar ons toe komt. Of de najaarsnota en de voorjaarsnota. We houden ons elkaar bezig. En dat je dan ook de vragen stelt.
Ja.
En ook algemeen schriftelijke vragen stellen. Want het lijkt alsof dan iedereen vragen stelt voor de ophef en voor de media. Maar dat is niet altijd zo. Soms is het wel zo. Maar heel vaak is het of om een dossier op te bouwen, zodat je dat kunt terugpakken later en een wet misschien van kan maken, of om dingen uitgezocht te krijgen. Want het kabinet is verplicht jou een antwoord te geven. Daar heb je recht op. Mm. Dus als de buitenwereld een vraag stelt, is het anders dan als een Kamerlid een vraag stelt. Mm. En dus is het heel goed om vragen te stellen. Dus dat is je controlerende taak. En de volksvertegenwoordiging taak zie ik dan zelf invullend, zeg maar, is ook er zijn. Hè, in niet alleen maar in Den Haag zitten in het Kamergebouw. Dat is wel heel erg lastig. Dus wel op werkbezoek, afspraken maken en voornamelijk openstaan voor gesprekken. En daar komen natuurlijk wel heel veel aanvragen om de mensen te spreken op de dossiers waar je mee bezig bent om input te krijgen.
En dan zit je opeens op dinsdagavond in een podcast vol met nerds.
Ja, maar dat is ook leuk. Ik bedoel, je moet ook, ja, dat zit niet formeel in onze takenpakket, maar je moet ook gewoon naar de buitenwereld ook laten zien wat je doet en waar je mee bezig bent. Want anders kan men je ook niet vinden. Dus het is ook een wederzijdigheid, zeg maar.
Ja. Ja. Een van jouw stokpaardjes is dat van de social media. En dan eigenlijk in algemene zin. En als ik jou zo bezig hoor over dat onderwerp, dan krijg ik het gevoel dat je het misschien vooral ook hebt over poortwachters op het internet.
Kan je dat meer toelichten?
Ja, dus social media die werken nu zo dat in sommige gevallen niet herleidbaar is waarom we iets wel of niet zien. Hè. Je kunt op Facebook hun algoritme, moet je er maar op vertrouwen dat wat zij jou laten zien ook echt wat jij wil zien.
Ja.
En dat betekent dat de belofte die ooit is gedaan, dat noemden we toen Web 2.0, iedereen mocht posten, maar iedereen mocht ook lezen. En daar zat een soort van democratische werking in. En we zien nu eigenlijk, ongeveer 10 jaar later, zeggen we even, dat eigenlijk Facebook gewoon weer terug aan de teugels is. Die bepalen wat jij kunt posten in de eerste plaats.
Ja.
En zij bepalen ook wat jij daarna te zien krijgt.
Ja.
En ja, ik vind dat een beetje net als de tv vroeger was. Ik noem dat een poortwachter. Iemand die eigenlijk bepaalt wat ik consumeer.
Precies.
En we leven nu in een tijd waarin het heel erg voelt alsof we zelf kiezen wat we zien. Maar er ook steeds meer achter komen dat helemaal niet zo is.
Ja, daar ben ik al een tijdje achter, helaas. Maar ik ergerde me eraan op een gegeven moment. Het was een aantal jaar geleden al, voordat ik politiek inging, dat Google zei, we gaan onze zoekmachine verbeteren. Want we gaan je alleen maar de resultaten laten zien waar je op zoek naar was.
Ja, dat is altijd al de bedoeling.
Vreselijk. Maar ik was een onafhankelijke onderzoeker. Dus wilde ik gewoon de waarheid vinden.
Ah.
En dus kon ik zoeken en het vond ik weer hetzelfde ding. Dezelfde dingen. En dat vond ik dus eigenlijk een verslechtering.
Maar wat bedoel je met de waarheid? Want dat is
bijvoorbeeld als je,
beladen woord.
Nou, niet de waarheid. Bijvoorbeeld als je iets zoekt, bijvoorbeeld gewoon over producten of over apparatuur zochten wij naar dingen. Welke frequenties is dat in de telecom? Welke apparatuur is daar in de wereld over een bepaalde ding?
Huawei.
Maar dat was voor Huawei nog.
Cisco.
Zo oud ben ik wel, ja. Dan wilde je ook gewoon het volledige aanbod zien. En niet een aanbod die toegespitst op jou als consument.
Snap ik.
Dus als onderzoeker kon je daar al niks mee. En met social media.
Rekening houden met, ze heeft eerder op dit gezocht. Dus dan zal ze wel deze kant.
Deze ook willen.
Ja.
En dat was echt irritant, want je vond dan elke keer dezelfde dingen. En iemand anders vond dan iets anders.
Mm-hmm.
Maar hetzelfde gevoel heb ik ook bij social media. Dat zij dan bepalen wat ik dan zie en wat ik dan niet te zien krijg. En inderdaad, het posten. Ik ben nooit geweigerd met een post. Want ik ben ook altijd voorzichtig wat ik op social media zet. Bepalen zij ook. En dat vind ik. Het idee van het internet was is dat het van ons allemaal is en van niemand is.
Gek, hè?
En dat is nu veel minder. En ik ben dan wel zo oud dat ik weet wat ons gevoel was toen het internet kwam. En dat dit nu niet meer is wat onze bedoeling, of diegenen die net iets ouder zijn dan ik dan, dat bedoeld hadden met het internet.
Ja.
En dat democratisch gevoel van het internet gaat ons helpen weer transparanter te zijn en meer te weten. Dat wordt nu wel iets minder. En dat gevoel heb ik inderdaad. En ik heb het poortwachter niet, het als woord niet gebruikt. Maar het is wel zoals ik bedoel. De vraag is. Is het wel een goede zaak dat je dat in handen van een bedrijf of een persoon neerzet? Dat is natuurlijk de issue ook.
Ja,
aan de ene
het is
kant.
Het issue en het is een hele goede vraag. Maar tegelijkertijd is het antwoord daarop ook niet makkelijk gegeven.
Zeker.
Kijk, een van de grootste problemen is natuurlijk dat al die bedrijven uit het buitenland komen. Dus zelfs als wij hier in Nederland gaan zeggen, nou weet je wat, laten we Google opbreken. Google Maps kan best een losse divisie zijn. Het is een buitenlandse onderneming. Ja. Daar hebben wij niks over te zeggen.
Nee.
En hoe kijk je naar bijvoorbeeld, ik bijna moe van om het hierover te hebben, maar hè, Twitter is overgenomen. Elon Musk zegt gekker en gekkere dingen.
Ja.
Zelfs voorbij een grens waarvan ik denk, nou ja, nu is de grap er wel echt vanaf.
Ja, is het wel acceptabel zo, ja. En hoe ik er eigenlijk naar kijk, is dat je onze publieke domein, hè, de publieke discussie, zeg maar, als het is niet meer offline. Het is nu alleen maar digitaal. Dus in digitaal gaan wij met elkaar de publieke ruimte in gesprek met elkaar. Maar die gesprekken zijn heel gekleurd. Ik heb ook ooit een soort van een foto gezien waar de bubbels van Twitter zaten. En ik zat, ja, dat was een heel...
Foto?
Ja, iemand heeft een diagram gemaakt met wat voor bubbels er waren. En dan zag je dan de extreemrechtse bubbel was heel groot. En nog een klein bubbeltje waar ik dan in zat. Waardoor je dus elkaar niet de etiketten van hoe je met elkaar in gesprek gaat. En of je elkaar überhaupt tegenkomt in deze publieke ruimte. Is dan niet aanwezig. En toen Twitter overgenomen werd door Elon Musk, vroeg me af van, nou ja, in de handen van een bedrijf is één ding, maar in de handen van één persoon, dat op zijn minst niet zo voorspelbaar is.
Nee.
Is wel een dingetje.
Maar het is natuurlijk ook met een groep investeerders, alleen die hebben hem wel echt helemaal gewoon on the forefront laten staan.
Maar hij is ook directeur.
Maar ik bedoel, dat is relatief weinig
controle. Het is niet op de beurs of zo. Hij is gewoon
Het is van de beurs afgehaald. Ja. Omdat hij het heeft weten te kopen met een hoop geleend geld.
Precies.
Oké. Ik vind dat daar te weinig controle heeft plaatsgevonden door de andere investeerders. Die hebben gezegd, oké, nou, dan mag jij dat wel doen.
Ik heb wel zeker geen due diligence gedaan. Nee. Ja. Maar ja.
Als je ziet wat hij nu aan het posten is, dan...
Het ding is... is dat je eigenlijk gewoon niet echt weet, als je kijkt op je nieuwsfeed, of het wel of het al invloed heeft gehad of niet. Weet je, ik zie wel ineens wel meer Amerikaanse nieuws dan eerder. Heeft het dan hiermee te maken of niet? Ik weet het gewoon.
Ja, misschien is het dan in je gevoel, zou kunnen.
Ja, en dat kan ook. Misschien heb ik te veel mensen geblokt.
Dat kan.
Dat kan ook.
Kan ook gewoon zijn dat
ik heb de beste man ook geblokt. Dat het ineens opvalt, dat kan ook.
Als je... ik wil aan het kijken met naar een nieuwe fiets of een nieuwe auto. En dan zie je ze ineens
dan
ook vaker.
Die dingen, ja. Dus, maar je weet, het invloed daarvan zie je eigenlijk pas later. En langdurig. Ik vind wel dat we ons mogen afvragen. Ook als overheid zijnde, of als land zijnde, of als landen zijnde, of Europa. Dat we dan de publieke discussie en het publieke domein, zeg maar, op het internet. Of dat nog wel publiek is. Want het is nu heel erg in de handen van een paar mensen. En dan moeten we daar niet met z'n allen iets aan doen. Of op zijn minst over nadenken.
Ik heb het gevoel dat we dat vanuit Nederland niet voor elkaar krijgen. Maar dat de EU nu met de Digital Services Act en de Digital Markets Act en zo nog meer.
Ja.
Ik heb ze niet helemaal gelezen, maar ik word wel blij van een aantal dingen die ik hoor. Is dit ook iets waar jij je mee bezighoudt?
Jazeker. En ik word ook blij van een aantal dingen die ik hoor. Maar we hebben nog niet gezien wat het resultaat is. Ze zijn net van kracht geworden. Volgens mij per 1 december of ergens in november. In ieder geval op een gegeven moment kwam het in een debat. En ze van, nou, nu zijn ze van kracht. En op zich, de dingen die daar staan, die onderschrijf ik volledig. Want hè, ze proberen in de Market Act inderdaad bedrijven te splitsen. In de Service Act de verantwoordelijkheid van gevaarlijke dingen op het internet of illegale dingen of oproepen tot geweld. Dat de social media bedrijven ook hun verantwoordelijkheid mogen nemen. Ook over de algoritme daarvan. Ook de kinderen. Allemaal goede dingen. We hebben natuurlijk nog niet gezien wat de effecten daarvan zijn. Maar als dat zou werken, dan top.
Heb je zo uit je hoofd een aantal van de regeltjes paraat die in de beide wetten te vinden zijn?
Nou, er was een alinea van de Digital Service Act die ik recentelijk nog heb opgezocht. Of mijn medewerker heeft dat opgezocht. En die was wel goed. Maar die zag op de algoritme volgens mij van de social media. En de transparantie daarvan. En de beïnvloeding van kinderen op social media.
Ja.
Nou, die twee dingen heb ik er in ieder geval van opgepakt. Ja, niet opgepakt, maar dat dacht ik van, nou, daar staan wel goede dingen in die wij ook onderschrijven. En dan, want toevallig was ik ermee bezig. Ik dacht van, nou, oh, ik wil een motie indienen die kant op. Zo, ja, maar dit is al geregeld. En, mm-hmm. Okay. Nou, dus vandaar. Maar nee, ik weet de rest niet uit mijn hoofd.
Nee, kijk, we zitten nu ook in een soort van overgangsperiode. Hè. Het duurt uiteindelijk nog tot 2024 voordat al die wetten niet alleen zijn ingevoerd, maar ook volledig van kracht. Hè.
Ja.
De Digital Markets Act is er bijvoorbeeld nu een heel belangrijk punt waarop we als EU eerst gaan bepalen welke partijen hieronder gaan vallen.
Oh ja.
Er staan nu wel regels en de wet die is er ook wel, maar we weten nog niet op wie we dat gaan toepassen. En nou ja, waarschijnlijk weten heel veel mensen dat stiekem lang wel, maar dat moet nog worden besloten.
Nee, maar je moet officieel je due diligence door.
Wat ik echt een extreem spannend fenomeen vind, zeker in die Digital Markets Act, is dat die vereist dat de bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, dus hè, die moeten zo en zo groot zijn en zo en zo onvermijdelijk enzovoort, ook onderling bepaalde diensten moeten uitwisselen. Dus ik moet straks, als ik WhatsApp gebruik, jou, terwijl jij Signal gebruikt,
oh ja,
een berichtje kunnen.
Ja, de
interoperabiliteit. Ja, dat is een mooi Europees woord.
Heel mooi woord.
Interoperability.
Ook wel echt een telecomwoord ook wel.
En ik heb dus als nerd oprecht moeite om me voor te stellen hoe dat moet kunnen. Want het is een heel mooi
ideaal
idee. Ik kan straks gewoon kiezen wat ik de fijnste app vind. En dan kan ik met iedereen praten.
Ja.
Doe dit ook maar voor iMessage. Doe het maar voor Facebook Messenger. Doe het maar gewoon gelijk voor alles.
Heel graag.
Ik ben heel erg blij mee.
Ja.
Alleen,
hoe werkt het dan straks?
Exact.
Nou ja, ik denk dat het wel kan. Want vroeger hadden we natuurlijk, ja, oma vertelt, vroeger hadden we de sms.
Ja.
En dat vertelde, dat werkte toch ook bij iedereen? Dat
hebben we nog steeds, hè?
Ja, die hebben, oh ja. Ja. Ik heb tegenwoordig een iPhone. Ja, bij mij heet het de iMessage. Maar goed. Maar dat werkte in principe dus ook. Ik denk dat dat
interoperabiliteit.
Ja, de minister was, die kon het veel beter uitspreken, maar verder kan er niemand. Ik denk met standaardisatie kom je een heel eind. Als je standaarden afspreekt, hoe je in de techniek met elkaar communiceert. Ja, ik kom heel erg uit de telecom, zoals je ziet.
Ja, maar wil je dat overheden die standaarden bepalen, of moet de markt daar lekker?
Nee, maar een overheid kan wel heel goed afdwingen dat er bepaalde
dat er met een standaard
hoe die raakvlakken moeten zijn. Dus dat ze allemaal via een bepaald type API een bepaald soort bericht gaan uitwisselen. Zo werkt bijvoorbeeld voor identiteitssystemen, gebruik bijvoorbeeld heel veel SAML.
SAML,
ja, dat is gewoon een open standaard, SAML 2.0 in dit geval. En daarin zijn alle berichtelementen zijn al gespecificeerd. En overheden hebben gezegd, hey, dat is cool, die bestaat al, hoef het niet zelf af te spreken. We spreken gewoon met z'n allen af, we pakken degene die al bestaat.
Ja.
Zo heb je dus ook messaging. Framework, zullen we maar zeggen. En als overheid kan je zeggen, oké, nou, er zijn er bijvoorbeeld 5 of 6, dat zijn de algemene standaarden. Je moet aan 1 van deze 2 voldoen. Ja. Weet je, dan kan het zijn dat het dus niet de jouw wordt die je nu hebt, maar de kans is heel groot dat je er al aan voldoet.
Ik denk ook wel dat er wel echt best wel een taak is voor de overheid bij de standaardisatie. Je ziet het ook wel, er zijn van die standaardisatieorganisaties, dat is meestal overheid en markt allebei. Mm-hmm. En wetenschap, zeg maar, zodat je gewoon bijvoorbeeld, ja, we hebben ooit de GSM uitgevonden. Dat is ook een standaard, dat is gewoon een afspraak. Maar je ziet tegelijkertijd die worsteling met die opladers. Daar hebben we lang over gedaan.
Oh, maar in Europa is het op zich heel makkelijk. We hebben de ETSI.
Ja.
De European Telecommunication Standards Institute.
Alles komt daarvan.
En ik heb met een stuk of 32 van hun standaarden mogen werken tot nu toe. Dus ik ken er wel een hoop.
Ja.
Die zijn ontzettend goed. Ook in het dus eigenlijk in het omschrijven van het koppervlak. En waar moet het allemaal aan voldoen? Zonder heel specifiek te gaan. Dus zonder te zeggen, oké, maar in dit veldje moet je per se 64 karakters van dit en dit type. Nee, gewoon dit is het veld. Daarin staat je user ID bewijs van.
Ja, het zie je.
Zeg maar met elkaar uit.
Heel lang bezig hoe ze. En ze doen ook dingen goed.
Ja.
En overheden bemoeien heel vaak met standaardisatie. Hè? Bijvoorbeeld, vroeger had je een nummerbeleid. Dat was echt wel een overheid ding.
Ja.
Dus welk nummer, hoe bel je elkaar en dat soort dingen. Ja.
Ja, daarnaast heb je nog de ISO.
Oh ja, de ISO-standaarden. Ja. Ja. Dat is niet zo communicatieachtig.
Nee, maar dat is wel de International Organization for Standardization.
Ja.
Dus die heb je ook nog. En dan de Europese variant, of de een beetje meer Nederlands variant, dat noemen we dan de NEN.
Oh, de NEN, ja. Dat is ook een standaardisatie. Mm. Maar dat is wel iets met veiligheid, volgens mij.
Ja, maar dus er zijn...
Ja, er zijn.
Er zijn wel wat instituten.
Meestal is het sector en overheid.
Ja.
Ja.
Nou, kijk, en het fijne van deze drie die ik net even heb genoemd, zeg maar, is dat er ook al een heel framework is over hoe moet je dit auditeren.
Ja.
Aan welke regels moeten die auditeurs voldoen? En hoe kunnen we die dan weer, zeg maar, bestieren? En dat is Europees breed eigenlijk al geregeld. Dus ja, het klinkt allemaal heel moeilijk van, oh, we moeten dit standaardiseren. Maar er zijn al partijen die dit heel goed kunnen. Die werken al samen, die hebben al meetings per jaar en weet ik veel wat. Nu in Europa willen we graag iets met wallets gaan doen. Daar zit Etsy ook middenin.
Ja.
Zo zijn er heel veel dingen. En dus zo'n standaardisatie over hoe kunnen we zeg maar mobile messaging goed met elkaar regelen. Dat is te doen. Oké, het is niet makkelijk, maar het is te doen.
Ja, ik denk het ook wel. En ik denk ook dat het uiteindelijk ook in het belang van ons allemaal, dat je dit ook kunt doen en dat je niet vastzit aan WhatsApp. Want ik ken ook heel veel mensen die toen WhatsApp overgenomen is door Facebook, die zoiets hadden van, nou, ik doe het niet meer. Ik ga van WhatsApp af. Ja. En dus uit verschillende WhatsApp-groepjes.
Ik ken die personen en ik vind ze heel vervelend.
Je bent zelf ook met Telegram.
Ik zit overal op, omdat ik ook in de politiek zit. Denk ik van, ik moet overal op zitten, zodat mensen mij kunnen vinden, zodat ik mensen ook vind. Maar ik vind mensen niet vervelend dat ze uit principes van Facebook, maar ook van WhatsApp en Facebook afgaan.
Geen metadiensten meer gebruiken.
Maar het probleem is, ik ben diegene wel kwijtgeraakt.
Ja,
omdat die niet in de appgroep zit.
Dat is toch vervelend.
Dat is jammer voor haar.
Ja, maar daarom heb je die interoperabiliteit nodig.
Nou, ik zal geen namen noemen, maar ik ken dus een persoon die ik nu wel specifiek in gedachten heb. En er is gewoon met dit mens geen groepje te vormen. Want
nee, je moet sms'en.
Het groepje wat ik zou willen hebben, dat heeft ook weer de andere apps die deze persoon heeft weer niet. Dus het is, nou, die interoperabiliteit die is daar wel een mooie oplossing voor, hoop ik.
En hoop ik ook.
Het enige nadeel dat ik tijdens een boswandeling heb kunnen verzinnen, is dat je nu met WhatsApp, kijk, nu kies je WhatsApp omdat iedereen daar zit,
ja.
Punt. En niet omdat het zo'n fijne app is. Sterker nog, ik heb er best wel een hekel aan dat ik een extra dure iPhone moet kopen elk jaar, omdat die WhatsApp cache gewoon steeds groter wordt. Ik heb nu, denk ik, tientallen gigabytes aan WhatsApp ruimte op mijn telefoon staan.
Oh.
Dan kun je zeggen, Randal, je kunt ook wat oude dingen weggooien. Nee,
je kan ook wat oude dingen weggooien.
Nee.
Weet je hoeveel energie dat...
Nee. Ik ben een digitale hoarder. Ik krijg dat niet over mijn hart. Nee.
Maar je kunt het ook in de cloud doen, hè?
Ja, maar dat is een backup. Dat is niet offloading.
Oh, ja.
Dus het is niet zo dat je daar kunt stallen en dan weer terugtrekken on demand, zeg maar.
Ik heb al heel lang dezelfde telefoon.
Dat is ook een manier om hiermee om te gaan. Maar wat ik dus heel gek idee vind, is nu heeft WhatsApp daar op één manier wel voordeel van. En dat is dat ze ontzettend veel metadata hebben over het gedrag van die gebruikers en wie ik praat.
Vreselijk, hè?
Stel nou dat ik straks op Signal zit en ik denk, ik heb WhatsApp niet meer nodig, want ik kan met iedereen praten. Heel fijn. Maar nu kan opeens WhatsApp nog steeds zien met wie ik praat en dat ook zien van een heleboel van die Signal gebruikers. Want ze zien waar het heen gaat. Het is dan wel end-to-end encrypted.
Oh,
nu zijn opeens twee platformen op de hoogte van het feit dat ik met Pietje Puk aan het praten.
Maar je denkt als we de boel gaan standaardiseren, dat WhatsApp en Signal van elkaar kunnen zien met wie wij spreken.
Ja, zeker.
Dat denk je dat gevolg is?
Maar in ieder geval cross-platform. Dus als je van Signal naar Telegram gaat praten,
ja, dan weet het naar Telegram.
Dan weet Signal, er gaan nu communicatie naar Telegram.
Ja.
Dus Signal,
maar niet met wie?
Dat ik met Floris praat.
Nou, dat zit wel in je metadata. Anders weet de ontvanger natuurlijk nooit
waar het heen moet.
Een zender en een ontvanger zijn onderdeel van het bericht.
Ai.
Ja, maar ik zeg
nu
niet,
maak je
ik
dingen
zeg
ingewikkeld.
Niet, trek die wet maar in en dit.
Ja, dat kan ook niet, hè?
Nee. Maar dus,
dat mag ik wel zeggen.
Dat is in principe metadata. En dan kan het bericht zelf versleuteld zijn.
Ik weet wat metadata is. Moest het uitleggen aan de minister. Dat was heel
goed. Oh, dat is een pittig moment.
Zo, en dat was bij een grondwetwijziging.
Ja.
Kan je vertellen? Het is voor de eeuwigheid
opgeslagen.
Maar je kwam vast
heel goed uit je woorden. Ik heb daar gewoon vertrouwen in.
Ja, maar ze was niet overtuigd. Dus het zit niet in de grondwetswijziging. Maar dat is een ander onderwerp. Ja, jammer. Hè? Ja, maar...
Nou ja, het, goed,
ik vind het wel... Ik vind dat je gelijk hebt dat wij misschien niet moeten willen... dat alle bedrijven alle metadata zien. Daarom wou ik de grondwet wijzigen. Hè? Ja. Dus even de... Ja,
even hier hop, hatsflats.
Ja, dit was...
Rulletje eronder, klaar. Ja,
nee, het is een heel geweldig mooi artikel. En het was de geheim... Hoe heet het? Briefgeheim.
Briefgeheim.
Maar dan digitaal.
Ja,
toen zei ik tegen de minister... We moeten de metadata ook meenemen in dat briefgeheim.
Ja.
Nee, dat was niet zo privacygevoelig.
Kan ik nog op je stemmen? Of is het nu te laat?
Je kan de volgende keer op mij stemmen. Maar goed.
Met terugwerkende kracht.
Dat is wel heel jammer.
Oh, dan ben ik het wel.
Het zit niet in de grondwetswijziging nu. Met het digitale briefgeheim. Maar ik hoop dat de Eerste Kamer heeft het ook niet kunnen. Maar ja, misschien ooit weer.
Eigenlijk kunnen bevatten, dat is eigenlijk wat je moet zeggen.
Ja, maar het zit in de handelingen dat ik daar iets van vind. Dus het is onderdeel van de wet, maar het is niet een ding. Jammer.
Ja, maar het is ook wel iets dat de regering de afgelopen jaren steeds vaker is gaan roepen. Juist willen tornen aan encryptie. En als jij wil tornen aan encryptie, wat het domste idee aller tijden is, mijn woorden, dan... kun je dat briefgeheim eigenlijk ook wel vergeten.
En je moet niet tornen aan encryptie.
Nee, je kunt niet zeggen, ik wil encryptie verboden maken... Ja. En IP-adressen afschaffen... om vervolgens wel voor briefgeheim te zijn op internet.
Maar briefgeheim zit nu
dingen staan
in
nogal
de
haaks
grondwet.
Op elkaar.
Dus,
ook een heel dom idee.
Floris laat mij net het ene domste idee zien.
Wat is
alle
dit dan?
Tijden. Dat is een Apple-muis.
Dit is een Apple-muis.
Kun je opladen door een stekker onderin die muis te steken... Waardoor de muis op dat moment onbruikbaar is.
Het fijne is natuurlijk dat je USB-apparaten, wat het is, een naam zelf kunt geven. Dus deze heet domstladende muis ooit.
Ja. Nee, je hebt een mooi
bruggetje
geslagen naar het één na domste idee aller tijden.
Ja. Nou,
ik ben het jou eens.
Ik ben
dat
al.
Is die muis.
Oh, ja.
Het domste idee is encryptie afschaffen.
Ja,
nee, maar encryptie afschaffen.
Jammer,
kijk, het is natuurlijk heel aantrekkelijk. Als overheid of laat ik zeggen eerder als inlichtingendienst of opsporingsdienst om te zeggen, ja, maar we willen graag die berichtgeving kunnen lezen. Tuurlijk is dat heel aantrekkelijk, maar de nadelen zijn wel echt heftig.
Ja.
Ook voor de inlichtingen en opsporingsdienst zelf.
Ja.
Dus
eens.
Ik ga even een spoiler doen, want aan het eind van deze aflevering ga ik... één of twee afleveringen van de Bits of Freedom podcast tippen. En het is een beetje vals spelen, want ik help die podcast maken.
Ah, okay.
En dat betekent
en
dat ik
niet geluisterd.
Dus, je hebt nog kans. Ja. Er zijn er steeds meer. En ik zit dus bij al die opnames, dus ik krijg dat vanzelf mee. En dat is wel een cadeautje voor mij, omdat ik dan toch soms flink aan denken word gezet. En ik kan ook gewoon gaan zitten denken, want ik zit gewoon te luisteren naar een gesprek. Waar
over encryptie gesproken. We hebben... als Commissie Digitale Zaken om een, ja, dat is heel technisch, een schriftelijk overleg gevraagd over het mogelijke verzwakking van encryptie voor het opsporen van kinderporno.
Mm-hmm.
En daar hebben wij vandaag, heeft mijn collega, een 2-minuten debat aangekondigd over dit onderwerp.
Okay.
Dus wordt binnenkort gepland en ik hoop dat zij een heel leuk voorstel hierover heeft. Want wij maken ons echt druk over het mogelijk verzwakken van encryptie.
Er zat ook in die podcast waar ik net op doelde... een hele slinkse paradox die je snel over het hoofd ziet. Namelijk dat als jij de slachtoffer bent van dergelijke zaken... de ironie natuurlijk ten top is dat jij dan vervolgens... niet meer met hulpverleners versleuteld mag communiceren. Die communicatie moet dus ook openbaar zijn.
Oh.
Dus je bent slachtoffer... Dan wil je over communiceren met hulpverleners. Maar dat durf je niet, want die communicatie is ook niet versleuteld. Dat is toch paradoxaal als de pest.
Ja.
Je bent dus om jou te beschermen, compleet naakt ten opzichte van zowel de hulpverleners als politie en veiligheidsdiensten. Ik vind het echt een krankzinnig idee.
En daarom moet je ook niet tornen aan encryptie.
Nee.
Gewoon niet doen.
Maar ja.
Wel een beetje saaie podcast als we het alleen maar met elkaar eens zijn.
Nou ja, maar ja.
Misschien de VVD nodig.
Ik kan in het verlengde van wat je net zegt een voorbeeld geven. Als je als kind de kindertelefoon nodig hebt. Laat het alsjeblieft hopen van niet. Maar het is gewoon nodig. Dan wil je ook niet eerst inloggen.
Nee, je moet gewoon bellen.
Maar je mag ook chatten. Je kan ook gewoon chatten met ze.
Oh ja, anoniem.
Anoniem, weet je. En, maar als je een volgende keer weer contact opneemt, dan is het wel fijn dat ze weten wie je bent. Maar daarvoor hebben ze een systeem bedacht, zodat je niet hoeft in te loggen, maar toch een soort van semi-dossiertje kunnen opbouwen. Super anoniem.
Wauw.
Maar dat hoofdbrekend natuurlijk.
Ja.
Dus je hebt het niet altijd nodig. Je hebt niet altijd nodig dat je weet wie het is. En dat je onbeveiligd moet communiceren.
Maar Floris, kinderporno, wil je dat dan niet oplossen?
Ja, natuurlijk wil ik dat oplossen. Maar dan moeten we een andere manier verzinnen om het op te lossen. Ja. Misschien kunnen we achterhalen wie de sleutel heeft uitgegeven waarmee het is versleuteld. Dan kan je ook een heel eind mee komen.
Ja, ik denk ook wel, als je encryptie verzwakt, dan maak je alle communicatie kwetsbaar.
Ja.
En ik denk dat een crimineel altijd een manier vindt om de dingen te doen die ze willen doen.
Nou ja, zoals Rand al net aangeeft, heel zwart-wit gezegd. Als je encryptie onmogelijk maakt, wordt alles openbaar.
Ja. Maar zo staat het volgens mij niet zo in het voorstel. Nee. Staat heel subtiel. Maar we hebben er doorheen kunnen kijken. En we dachten van, nou, hier moeten we echt wel iets van vinden. Want onze collega's van de andere commissie, die hadden het niet in de gaten.
Nou maar ja, oké. Okay. Ik kan nu over de sleepnet beginnen, maar laten we dat niet doen. Dan trek ik iets te veel blikken open waar rottende geuren in zitten.
Hey, we schuurden langs kinderen, maar dan op een nare manier. En een van de stokpaardjes waar ik jou over hoor is dat je eigenlijk het gebruik van algoritmes voor kinderen zou moeten willen inperken. Kun je uitleggen waarom dat zo belangrijk is?
Ja, nou dat is vanuit meer vanuit social media gezien. Hè? Vanuit, om specifiek te zeggen, TikTok. En de algoritme van TikTok, de aanbevelingsalgoritme, is heel verslavend. Het werkt zo goed dat je eigenlijk, het doel natuurlijk van al die algoritmes op social media is jou zo lang mogelijk op het platform houden.
Engagement.
Ja, engagement. En dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen, maar voor kinderen zijn wel nog gevoeliger hiervoor. En TikTok is populair bij kinderen.
Ja.
En de algoritme van TikTok werkt schijnbaar nog veel beter dan anderen. Ik zit niet op TikTok.
Ik ook niet.
Ik wel.
Ja, maar het schijnt je darkest... TikTok dat je kennen beter
is schrikkelijk
dan.
Goed in het in kaart brengen van jouw persoon.
Ja.
Daarnaast is TikTok fucking verslavend.
Kijk, je dat ook, is echt een volwassen man.
Rabbit holes in, toch?
Nee, dat komt omdat... van origine waren die filmpjes 30 seconden of zo. Ik weet niet precies hoe lang. En nu kan je echt tot 12 minuten of zo.
Oh.
Maar ze hebben heel goed uitgezocht hoe het zit met je dopamine hits. En daarop werkt het perfect. Ja. Want het is audio, het is video, dus je hebt goede input.
Ja.
Het grijpt je heel snel, er zit een muziekje onder, het zijn bewegende beelden. Precies. En op het moment dat je hem zat bent, swipe je gewoon naar de volgende.
Ja.
En er is altijd een nieuwe.
Het is echt een gokmachine effect. Dat hebben we natuurlijk op Insta natuurlijk ook. Maar op Insta kan ik wel vrij makkelijk stoppen. Omdat ik na 3 berichten al zie dat het reclame is. En dan zet ik het gewoon uit.
Ja.
En ik ben 41, dus dat valt ook wel mee. Qua. Hè, je denkt dat je iets kan als persoon. Maar ik heb dus geen TikTok. Ik heb geen TikTok.
Ik ook niet.
Maar ik vind, wat ik gehoord of wat ik gelezen heb, is het... TikTok in andere landen, zoals China, een aangepaste variant heeft van de app.
Voor
kinderen.
Ja.
Waar ze niet meer dan 40 minuten per dag erop. En dan sluit hij gewoon. Hè? Dan doet hij het gewoon niet meer. En waar ze ook alleen verantwoorde dingen aanbevelen. Zoals wetenschap en gezond eten. En geen snoep en andere dingen.
Andere paradox, wie bepaalt
wat? Het? Nou, okay, maar toch, het is in ieder geval blijkbaar mogelijk om een aangepaste variant te doen. Dat is een optie voor kinderen. En dat is een optie. Een andere optie is, zet dat algoritme gewoon uit voor kinderen. Want die kinderen zijn te gewoon verslaafd. Die zijn al verslaafd. Ik was ooit ook gewoon verslaafd op Facebook of weet ik veel. Wat hadden we daarvoor?
Hive. Ik wil terug naar Hive.
Ja.
Lijkt me.
Volgens mij hadden die niet een hele zware algoritme. En toch zat iedereen.
Daar had je gewoon vrienden.
Precies.
Dan ging je op elkaars pagina kijken.
Ja.
Ah, jongen,
er stond een dansende banaan.
MySpace.
Ja. En dat is wel heel lang geleden. Maar vroeger hadden we aan het begin van Facebook had hij ook geen algoritme nog. Of niet een hele zware aanbevelingsalgoritme.
Niet zo geavanceerd, ja.
Ja, ze noemen dat nu de timeline daarvoor.
Zie je, kon je je vrienden zien en dan kon ze allemaal zien. Op een gegeven moment werd het aangepast, waardoor ik sommige mensen nooit meer zag en sommige mensen altijd zag. Maar ik was toen ook gewoon verslaafd, toen het er niet was.
Ik heb Twitter en TikTok. En het opvallende van TikTok vind ik wel dat in principe iedereen die ik volg, kan ik op een dag tegenkomen.
Ah, kijk, ja, dat is toch wel anders. Blijkbaar volg je alleen maar leuke mensen.
TikTok is wel, zeg maar, wat ik noem mijn Sunday-account. Nee. Dus daar ga ik niet alleen maar politiek geëngageerd zitten doen.
Nee,
dan moet ik gewoon een beetje lol hebben.
Ja.
Waar ik bij Twitter... ik heb niet zo'n heel nieuw account. Niet zo'n heel oud account. Ik heb best een nieuw account. Kunnen we na de uitzending wel over hebben waarom. Daar zat ik kei van, maar ik heb toch andere mensen die ik ook volg. Waarom zie ik die nooit meer?
Ja.
Die zijn gewoon uit mijn algoritme gevallen.
Ja, en in een Twitter kan je dus kiezen voor een chronologisch algoritme of een aanbevelingsalgoritme.
Kan dat nog?
Ja.
Ja, maar dat sterretje kon je dan. Ja, ik heb dat wel eens gedaan.
Elke keer dat je hem opstart, moet je dat opnieuw doen. Ja. Bij mij vliegt hij gewoon elke keer weer uit.
Ja.
En ik vind Twitter dan opeens heel saai. Ik dacht altijd dat ik dit wilde, hè, dat er niet voor mij werd nagedacht. Maar dan zit ik wel alleen maar berichten te lezen die me helemaal niks interesseren.
Ja, of alleen de comments.
Comments moet je nooit lezen. Dat is echt een heel slecht idee.
Ja, maar ik heb zo'n het beleid dat ik mensen blokkeer bij voorbaat. Dus ik zie alle nadigheid en dan denk ik, ik blok je alvast voordat...
Nou, muten noemen we dat gewoon toch?
Ja, ik heb het eerst muten geprobeerd, maar dat werkt ook niet helemaal. Nee.
Ja.
Maar goed, ik vind dat je een omgang met social media kinderen moet beschermen. En volwassenen ook hoor. Alleen kinderen nog veel meer. En ja, daarom vind ik dat ze in ieder geval of transparant moeten zijn over het algoritme, of uitzetten of aanpassen.
Ik vind het wel opvallend dat steeds meer geluiden opgaan dat dit een soort van, nou, hoe moet ik het noemen, brainwashing machine vanuit China naar het Westen zou zijn.
Het heel ver gezocht.
Dat gaat me.
Ja, dat gaat me heel ver. Tegelijkertijd
kan het zo zijn.
Ja, je weet het, dus... het kan zo zijn in de Matrix, maar in principe hebben ze het gewoon heel erg goed uitgedacht.
Nou, oké, hebben ze als stel dat
heel erg
men in China zegt,
ze zijn gewoon heel goed erin.
Laten we gewoon wel vanaf nu een indoctrinatiemachine van maken, dan.
Nou, dan lopen ze mijlen ver voor op alle anderen.
Ja,
zo is het ook.
Exact. Dus
maar als we teruggrijpen, naar de Digital Services Act.
Ja.
Daar past wat je dus nu aangeeft, zeg maar, met het beschermen van kinderen supergoed in. Want het allergrootste punt nummer 1 is, even in het Engels. To create a safer digital space in which the fundamental rights of all users of digital services are protected. Oftewel, iedereen die het maar kan gebruiken, is beschermd. En daarmee ook kinderen. En dan krijg je leeftijdsklassen. En wat kan je doen tot en met 13?
12 of 13.
Ja. Zo, ik geloof 13. Nou, ja. 13, okay.
13 is
en 16, 13, 16, 18 of zoiets is het. Hè? En misschien zelfs nog wel 8. Want de klassificatie voor, zeg maar, kinderfilms is ook nog iets met 8 of 9 of zo.
9 en 6, weet ik uit ervaring.
Maar als jij een kind van 6 achter TikTok zet, dan moet je denk eerder achter je oren krabben over jezelf dan over je kind.
Dat klopt. Mijn kinderen zitten dus niet op TikTok. En TikTok zegt ook elke keer, we hebben de grens op 13. En nu kwam het kabinet met een reactie na een gesprek op onze aandringen als commissie. Van beste ouders, let jij even op wat je kinderen doen.
Goed idee. Ja,
ja.
Helemaal top.
Nee. Nee, ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar je gaat niet de hele tijd. Mijn kinderen hebben nog geen telefoon, maar ik weet niet hoe lang ik dat nog kan tegenhouden.
Hoe oud zijn ze?
Ja, ze zijn 7 en 9. Dat duurt niet lang.
Ik heb een jochie van 9.
Ja.
Die heeft zijn eigen iPad. Maar die het wachtwoord van de App Store in dit geval heeft hij niet.
Hij moet die steeds toestemming vragen.
Dus hij moet telkens, hij moet hem telkens komen halen. Ja. En hij heeft inderdaad een familieaccount, dus ze kunnen ook heel veel inzien.
Ja, precies.
En zijn schermtijd.
Maar ook bijvoorbeeld, hij kijkt heel veel YouTube.
Ja.
En daar hebben we ook een familieaccount, dus ik kan dan ook zien wat hij doet. En daar
dat
kan...
is YouTube Kids of is hij al...
Nee,
YouTube Kids is niet te doen.
Nou, ik vind het wel fijn.
Nou, zelfs Susanna en Freek zijn geblokt op YouTube Kids.
Nou en?
Houdt het al snel op.
Nou en? Okay, nee,
voor onze kinderen.
Als we dit 2 jaar geleden zouden zeggen over Nick en Simon, dan kon je niet zeggen,
how dare you vlogs.
Waarom?
Sorry.
Ja, nee, dat is oké. Als jij... mijn zoontje heet Hugo en die houdt heel erg van treinen.
Oh ja.
YouTube Kids en treinen, dat gaat gewoon niet samen.
Oh, is dat...
Thomas.
Oh.
Ja, Thomas de trein is niet treinen. Nee, hij wil filmpjes kijken van... bijvoorbeeld...
ik vind het wel schattig.
Er maar een paar waar ik opkom, maar die dan laten zien van... Dit is het nieuwste model van Märklin.
Oh, Pico
of Roco. Oh. Dat vindt hij leuk.
Okay.
Ja, maar we hebben echt niet op YouTube Kids.
We hebben precies tegenovergestelde benadering. Want jouw benadering is heel erg YouTube Kids. Daar staat niet alles wat ik wil zien.
Ja.
Mijn benadering is het tegenovergestelde. Ik kan ze gewoon met een gerust hart YouTube Kids geven. En alles wat er wel op staat, is in ieder geval oké.
Jawel, ja. Maar als ze negen zijn...
Dat was niet waar. Maar ik heb nog niks gezien daar waarvan ik denk... Ja, één keer een filmpje, dat vond ik een beetje eng.
Ja? Oh, dus nee. Ja, wij hebben...
Er was ook een trein die ging door een tunnel en dat was iets te spannend.
Oh ja, nee, maar we hebben Hugo de tablet uit de handen getrokken toen Peppa Pig met messen werd bewerkt en de ogen werd uitgezet.
Maar dat is een paar jaar terug, toch?
Was dat op YouTube Kids?
Twee jaar terug.
Dat was wel
een periode.
Dat was wel jammer, ja.
Ja, misschien is het in de tussentijd wel veel beter geworden.
Was Elsa Gate, noemden ze dat.
Nee, maar luister, in de tussentijd is het waarschijnlijk veel... veel beter geworden, maar... Hij zoekt andere content dan daar beschikbaar is.
Ja, joh.
Ja.
En wat dacht je over het advies van het kabinet? Sorry dat ik het weer terugpak.
Mag.
Ja. Kijk, de kinderen hebben ook een iPad op school.
Ja.
Dus beste ouders, keek met je kind mee. Is leuk en aardig. Maar zo'n juf heeft natuurlijk 28 kinderen in de klas.
Ja.
En ik hoop van harte dat die iPads ook een soort van goede accounts hebben. En een controle over. Maar je hebt niet controle over alles. En... Soms moet je ook...
Maar op school kan je ook het netwerk een stuk dichtzetten.
Ja, nou ja, ze moeten dingen zoeken als opdracht soms bij mediawijsheid.
Ja.
Wat heel goed is trouwens, dat mijn kinderen dat krijgen. Ik heb geluk. Maar bij nieuwsbegrip en mediawijsheid moet je dingen zoeken. Dus ze kunnen niet helemaal alles blokken. Ze hebben een soort van controle erover, maar ook niet alles volgens mij. Ik vind beste ouders, keek met je kinderen mee... een soort afschuiven van verantwoordelijkheid. Een soort van een goede milieu begint bij jezelf. En dus het goede milieu begint bij goede belastingstelsel.
Ik wil niet gelijk de politiek trekken, hoewel we met een Tweede Kamerlid aan tafel zitten, dat me heel erg doet denken aan al die keren dat we allerlei adviezen kregen de afgelopen paar jaar. Met klem adviseren om X, Y, Z te doen. Ja, dit is ook zo van, iemand iets adviseren is eigenlijk hetzelfde als het dienst eigen probleem laten.
Dat zo voelt het bij TikTok in ieder geval zo. Ik weet niet of het altijd zo is. Maar ik vind ook wel dat dit zeg maar een soort van... we komen er niet uit of TikTok wil niet. En ik denk, ja, jullie kunnen dus wel in andere landen iets doen aan die algoritme. Doe het hier ook en doe het gewoon in Europa en heel Europa. Dan hebben we het gehad en dan voldoe je ook aan een Digital Service Act...
Ja.
Dus ik vind het een beetje jammer. Ik heb ook mondelijke vragen ingediend of aangemeld hierover. Ik heb het weer niet gekregen.
Frustraties ruikt ervan af.
Ik ben al bijna een jaar Kamerlid. Ik heb bijna elke week mondelijke vragen aangemeld. Of ik was te laat. Of ik was wel op de lijst.
Te ver onderaan, dan loopt alles uit. En kom je niet aan de beurt?
Nee, we hadden vandaag 2,5 pagina's aan aangemelde mondelinge vragen. En het is gewoon de voorzitter en de griffier en een heel team die kiest gewoon welke drie het zijn. Drie van.
Dan heb je best wel invloed.
33 of weet ik veel hoeveel.
Nee, de voorzitter is belangrijker dan iedereen lijkt te beseffen hoor.
Die bepaalt gewoon wat er gezegd wordt eigenlijk.
Nee, ik denk allebei.
Wie de kans krijgt.
De griffier ook absoluut. Die heb ik zelf minder inzicht, dus daar kan ik niet veel over zeggen. Maar een voorzitter die moet natuurlijk ook zorgen dat alles binnen de perken blijft. En als dat niet helemaal lukt.
Dan hebben we weer een YouTube filmpje.
Ja, en dan hebben we weer iemand die doe zelf even normaal roept of zo.
Oh nee, ja. Dan ook. Ja, we hebben heel veel YouTube filmpjes. Maar goed, ik heb nog andere vragen. Dus ik hoop, ik blijf proberen.
Ik gun ze je die. Hou vol.
Ja, er zijn 150 Kamerleden. Die moeten allemaal een keer aan de beurt komen.
Dat vind ik ook.
Ja.
Zou ik met jou door mogen pakken naar... wantrouwen richting de overheid. En dan in het specifiek vanwege het gebruik van algoritmes. Want het beklijft mij heel erg dat de overheid op dat punt steeds vaker door de mand valt. Terwijl als je een beetje op zit te letten, men niet van plan lijkt te zijn minder algoritmes te gaan gebruiken. Sterker nog, die dingen kunnen ons best wel goed helpen. En dat is ook wel zo. Dat denk dat dat zeker waar is. En computers kunnen steeds meer van ons denkwerk uit handen nemen. En jij daar volgens mij voor pleit dat men verplicht zou moeten worden gesteld transparant te zijn over het gebruik van algoritmes.
Ja.
Waarbij mij als eerste vraag opkomt, hoe moet je dat in hemelsnaam voor elkaar krijgen? Floris probeert jou een box te geven. Sorry. Die is hier heel blij mee.
Ja, ik ben hier zo ontzettend voorstander van dat ik kan het niet uitspreken.
Ja.
Misschien hint wel.
Nou, dus terug naar de verjaardag. Maar hoe dan?
Juist.
Ja, hoe dan? Ja, nou ja, wat ik probeer trouwens de AI-verordening in Europa ook. Maar prima, dus we proberen het allemaal.
Ja.
En hoe dan? Op verschillende manieren. Ik had bedacht, in ieder geval heb je een algoritmeregister dat je als per ministerie zegt, deze algoritmes gebruiken wij. En het kan op een zeer technische wijze van welk algoritme gebruik je en welke data is je getraind? Wie heeft toegang tot bla bla bla? Dus een de ingewikkelde register.
Maar dat is dan bijna een wetenschappelijk reproduceerbaar-achtige.
Prima, ja. Ja, dat is dan voor de nerds.
Ja. Dank je.
Ja, we hebben iets nodig. En ook voor de rest van de wereld. Versimpelde versie van hey, weet dat bij welke schoolkeuze je hebt, hè, en dat is dan op gemeentelijk niveau, we ook een algoritme gebruiken, want die geeft dan een top 3. En we bepalen aan de hand van deze criteria, deze weegfactoren, dat jij op school A, B of C komt. Dat wil je weten.
Ja.
En je kan het op een versimpelde wijze zien en dan ook de ingewikkelde wijze. Dus je hebt een register dat wat uitgebreid is. Die gaat komen, maar we weten nog niet hoe die eruit ziet. Mm-hmm. Ik kan nog sleutelen. En vervolgens wil je, als je dus een brief krijgt van een gemeente of van een overheid, hey, beste Floris, je krijgt een uitkering en je krijgt het of je krijgt de uitkering niet. Dat is veel dingen. En je krijgt het daarom. Ja. En je krijgt het niet vanwege dit. En dit vanwege ABC. En dat is dan bepaald door een algoritme. Of we controleren je extra. Als je in de bijstand zit, krijg je wel eens van die controles. Die selectie is ook door een algoritme. En dit is op basis van een aanbod. Je wil weten dat een besluit gevallen is. Niet vanwege een meneer of een mevrouw die jou niet mag. Maar vanwege een signaal getriggerd door een algoritme. Dat wil je weten. En het is niet zo dat een besluit eigenlijk door een algoritme is genomen. Maar het advies wel.
Ja, nee, en zeg, die combinatie is het toch. Dus het zou misschien nog mooier zijn als je een brief krijgt waarin staat, Oké, volgens deze en deze criteria val je eigenlijk automatisch in dit mandje.
Ja.
Dat hebben we nog een keer gecontroleerd. En dat hebben wij gezien als kloppend.
En
dus
daarom,
dit is het resultaat voor jou.
Precies. Dus en nu krijg je een brief. Je krijgt een uitkering of jij geen uitkering. Of je krijgt een toeslag met zoveel geld per maand. Groetjes. En je wil eigenlijk weten dat dit ook op. Je krijgt meer vertrouwen als je weet hoe het zit. En als wij dan de burger ook serieus nemen. En ook wel zeggen van dat wij ook computers gebruiken voor ons werk. En dat wij wellicht ook slimme algoritmes gebruiken. Er worden heel veel algoritmes gebruikt, maar die zijn nog niet super slim.
Ja, dat is meer machine learning dan. Ja. Ja?
We hebben ChatGPT gevraagd.
Oh ja.
Henk Smit.
Niet met mijn tip aan de wandel gaan, hè? Nee.
Is wat jouw tip is.
Ik ga tippen over ChatGPT.
Nou, dan ben ik pas heel benieuwd.
Nee, maar het heel open spelen, denk ik dat je heel veel begrip mee kweekt. Want je kan, zeker zoals je net zelf aangeeft, hè, als je zegt, dit zijn de criteria, dit zijn de weegfactoren, en dan is dit het resultaat. Daarmee geef je mensen ook het idee van, dus daar wordt rekening mee gehouden, dit vinden ze daarin heel belangrijk. En dan wordt het ook makkelijker als burger of bedrijf om te zeggen, hey, maar die criteria, oké, die snap ik, maar die weegfactor, die gaat voor mij eigenlijk helemaal niet op.
Ik vind het uit principiële overwegingen onwijs juist. Ik heb alleen een soort van gekke onderbuikgevoel dat het ook wel weer heel veel discussie teweeg brengt. Ik bedoel, hoe beter jij mij uitlegt waarom jij mij een bepaalde beslissing over mij hebt genomen, hoe meer minutie ik ook heb om terug te discussiëren.
Dat is ook goed, toch? Ik bedoel, als burger wil je toch wel weten. Wil je ook bewapend zijn tegen een overheid? Je moet dat ook wel kunnen. Mm-hmm. Tegelijkertijd, ik snap ook wel van, het moet ook niet te veel detail zijn. Het moet ook niet te veel achterdocht brengen. Maar hoe zeg je dat? Stel, als we terug gaan kijken naar de toeslagenaffaire. Als je tussen de organisaties door dat tweede nationaliteit als weegfactor überhaupt, dat zichtbaar was voor de buitenwereld. Mm-hmm. Dan had iemand wel aan de bel getrokken.
Hadden we zo gezeik voor gekomen.
Ja, dan had daar namelijk gewoon bijna zwart op wit gestaan. Ja, je hebt twee nationaliteiten. Dus, de kans dat jij hebt gefraudeerd is daarom dus hoger.
Ja,
ja. Nou,
precies. Het wordt je verplicht om aan het denken te zetten überhaupt.
Ja. En ik
hoop je.
Maar het is toch ongeveer het, hetzelfde als zeggen van de mensen die hebben gefraudeerd, had een heel groot deel een tweede nationaliteit.
En
daarom heeft dit een weegfactor. Ik bedoel, dan komt op hetzelfde neer. Ja. Klinkt net iets minder eng.
Maar dat is een subtiele manier. Maar dan krijg je een andere bias te zien. Ter vergelijk. In de Verenigde Staten, tot 2 jaar terug, toen cannabis nog illegaal was, zeg maar, werd er veel meer cannabis gevonden bij people of color dan bij blanke mensen. Maar dat witte mensen. Ja. Nee, maar dat is goed. Fijn, dank je. Dat was niet omdat people of color nou eenmaal meer cannabis gebruiken. Nee, dat was omdat die gewoon 8 keer zo vaak werden gecontroleerd.
Ja, precies. Tuurlijk.
En als je dus gaat kijken naar. Dus als je dat gelijk trekt, hè, dus dat niveleert van. Dus je zegt als ik 100 people of color naast 100 niet people of color zet. Ja. Dan ineens zie je dat die witte mens relatief veel vaker in het bezit is van cannabis. Dus het is precies. Het maakt
precies
het super scheef. En ja. Wat ik zo cool vind aan deze opzet is dat je eigenlijk je bevolking een wapen geeft om jouzelf weer mee af te straffen.
Nou, sterker nog, ik realiseer me nu opeens ter plekke live in de uitzending dat een algoritme, al is het veel werk, best transparant kan zijn.
Kan.
Als jij tegen een politieagent zegt, doe jij eens eventjes heel transparant zijn over je eigen beslissings. Daar gaat hem niet lukken.
Transparant.
Of haar niet lukken. Oh,
ja, maar het is.
In de feminist in, Floris.
Ja, nou, het kan ook het niet lukken.
Hen niet.
Hen.
Ah, ja, hen.
De persoon achter.
Nee,
ik zeg altijd haar. Ik heb 2 dochters.
Ja, er is ook nog mooi. Haar, dan mag het zijn. Maar oké.
Okay. Ja, nou ja. Dus aan de ene kant.
Het agent. Dat klinkt echt niet. Nee, dat klinkt taalkundig.
Kan, als jij aseksueel bent, dan kan het agent zijn.
Oh my god.
Nee, het is hen, als je het niet weet. Maar goed, over de algoritmes. Dus de transparantie gaat ook niet alles oplossen. Hè? Want ik vind ook dat hele.
Dat het
ja, maar er is geen.
Sorry,
er is geen.
Ja.
Oh, sorry.
En de oplossing.
Ja, nee, het gaat echt niet alles oplossen. Want dat wil zeggen, als je maar transparant bent, mogen we nog steeds risicoprofilering doen en mogen we nog steeds algoritme gebruiken. Dat is nou, dan denk je van nou, nee, niet per se, weet je. En zeker wat Floris net zei over dat risicoprofilering en de bias daarvan. Dat brengt wel heel veel risico's met zich mee. Want je ziet, dus als je een wijk A alleen maar controleert, dan zul je ook alleen maar mensen vinden bij wijk A. Weet je wel?
Ja.
Of van wijk A. En ja, volgens. Ik was een stuk aan het lezen over de controle van de bijstand en de risicoprofilering daarvan versus de random controle. Zeg maar. Dus je kan random controleren. En zoals vroeger het was.
Mm-hmm.
Of gericht controleren. En ik had het volgens mij een keer. Een wetenschappelijk stukje gelezen. En het verschil tussen wat je vindt aan fraudeurs. En de bijstand tussen random en gericht. Is zo klein. Dat hele gerichte een soort van gedrocht is. Van oh ja, het is wel efficiënt dat gericht controleren. Maar uiteindelijk, als je random controleert. Vind je eigenlijk maar iets minder fraude.
Klinkt ook op de face value, hè, op het eerste gezicht al als onzinnig. Van wat nou als we alleen de fraudeurs gaan controleren?
Ja, of
Randal, dat is briljant.
Alleen de Randals controleren, want dat is waar het op neerkomt. Dat
zou ik wel doen, Belastingdienst.
Nee, kijk, het andere,
doen.
Maar het andere probleem is natuurlijk dat als je niet random gaat controleren, dan ga je dus een algoritme inzetten.
Ja.
En een algoritme heeft per definitie een bias.
Nou, die krijgt een bias, want je voedt het.
Op basis van de data.
Ja, je voedt het toe. En daarom moet je het ook af en toe random.
Wel grappig dat we komen er nu bij algoritmes achter dat zo is. Terwijl dat natuurlijk bij mensen altijd al zo was. Ik bedoel, hoe komt onbewust racisme anders?
Nee, dat klopt wel. Maar iedereen zegt, tenminste, dan kan ik alleen een beetje voor mijn soort van deelgeneratie spreken. Dus laten we zeggen van
generatie X.
Van de mensen tussen de 37 en 50.
Ik heb namens
de
generatie. Laten we.
Die zijn opgevoed waarbij dat computers geen gevoelens hebben. En alleen maar eentjes en nulletjes zijn super feitelijk. Maar een algoritme is niet super feitelijk, want degene die hem schrijft, die heeft al een bias.
Precies. En de data ook.
Ja, en de eerste data die gevoerd wordt, die wordt ook gevoerd met een gedachte en een. Je zoekt een set aan data die past bij wat je denkt dat dat ding nodig heeft. En die is nooit unbiased.
Als je het hebt over algoritmes die fraudeurs opsporen. Dan denken we aan de toeslagenaffaire. Zijn er nog andere voor de hand liggende algoritmes die de overheid gebruikt, maar wel heel andere doelen hebben?
Ik ken CAS van de politie. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel moeite mee.
Criminaliteitsanticipatiesysteem.
Alleen de naam al.
Ja, we gaan even anticiperen waar de volgende
is. Is dat minority report, maar dan zeg maar junior?
Het mooie van de kant...
Ligt aan wie het vraagt.
Ja, ik heb nagezocht. De Algemene Rekenkamer kwam echt met een vernietigend rapport hierover. Of oordeel in ieder geval. Of deze algoritme voldoet aan geen enkele eis van mensenrechten. Dus jammer. Maar ik heb nagevraagd. En CAS voorspelt in ieder geval of bepaalt waar je moet controleren. En niet op persoon, maar op wijk- of buurtniveau. Daarom vindt men het minder erg. Ik vind het even erg. Ik bedoel, op persoon is het nog veel erger. Laten we wel wezen. Maar op locatie is dit ook eigenlijk een ding. En, ja,
zo de knetters. Dan krijg je de volgende uitdaging met het hele geo.
Met de?
Dus je gaat op locatie dus geo.
Ja.
Maar je weet dat bepaalde wijken op bepaalde manier zijn opgezet.
Precies.
En weet je, de verkeerde kant van het spoor is een vrij bekende uitspraak in Nederland. Ja, dan kom je altijd aan de verkeerde kant van het spoor uit.
Precies. En zo is dat is een rapport. En dat is weer een algoritme waar we mee te maken hebben. In ieder geval dat niet voor fraudeurs opsporen, maar voor andere dingen. En er zijn nog heel veel algoritmes waar we geen weet van weten. Ik had laatst een debat met de IND. Waarbij men dacht bij... Kamer van bij ondernemers. En dat ondernemers met een bepaalde achtergrond extra gecontroleerd moesten worden. En toen werd gezegd van ja, maar dat algoritme of dat signaal is nooit gebruikt. Maar we hebben het wel verzameld. Ik denk,
oh ja.
Wie heeft dat nou? De staatssecretaris heeft mij wel toegezegd dat hij nu gaat experimenteren met random controllers. Dus ik zie een mini-vinsje hier. Daar ben ik heel blij mee. Heeft het nieuws niet gehaald. Maar dat is een begin.
Ja.
Maar er zijn veel hoor.
Dit is ook die geheime diensten die zeggen, nee, we kunnen geen hele wijken afluisteren. Waarom niet? Nou, omdat we niet in staat zijn om al die telefoongesprekken te gaan luisteren die we binnenhalen.
Hoeft dat
heb
niet,
je dus niet afgeluisterd.
Ze gebruiken de metadata.
Andere discussie. Hint, ik vind het een leuk gesprek. En ik leer er veel van. Ik krijg zowel bewondering voor je werk als dat ik denk, ik ben wel jaloers dat ik niet een persoon ben die zich op deze manier in dit soort dingen vast zou kunnen bijten. Ik ben daar niet geschikt voor. Maar ik ben wel heel blij dat geschikte mensen dit doen.
Dankjewel. Ja, ik bijt me graag in onderwerpen. Maar ik vind het soms frustrerend dat je niet alles echt kan fixen.
Ja.
Hou er wel van om dingen te fixen.
Ja, als jij nou even alles zou kunnen fixen.
Ja, nee, dat lijkt mij ook het meest frustrerende aan je baan. Dat je dingen ziet.
En jarenlang ziet.
En dat je met je team samen in ieder geval het begin van een oplossing zeg maar kunt aandragen.
Ja.
Zo van deze richting moeten we op gaan zoeken.
Doe dat alsjeblieft.
Dit zijn de drie richtingen en dit zijn weet je, de causaliteit en de correlaties waarmee we te maken hebben. En dat je gewoon niet eens aan het woord komt, dat lijkt me verschrikkelijk.
Daar zit Hint in ieder geval nog in een partij die ook nog in de regering deelneemt.
Dat is wel heel fijn.
Heb je al iets van een soort...
Ja. Soort van invloed. Sowieso als je een grote partij bent, heb je invloed. Ook al zit je niet in de regering, want jouw stem is dan wel wat waard.
Ja.
Ja.
Bij één in er eentje is gewoon een stukje lastiger.
Maar ze heeft ook wel invloed. Opinie maken is ook...
Ja, het is wel. Dit is een slecht voorbeeld.
Ja. Nou ja, maar goed. Ik was als raadslid... had ik ruimtelijke ordening. Wat een totaal andere nerdige setting is.
Ja, dan hadden we Mario moeten uitnodigen. Analogie, hè? Ja.
Want als je dan een bestemmingsplan had, dan kon je die lezen en die kon je wijzigen met amendementen. En dat vond ik echt zo fijn, dat ik heel concreet dingen kon wijzigen. En dat heb ik ook met wetten. Als je een wet hebt dat concreet is en je denkt, deze wet kunnen we beter maken. Hoe gaan we dat doen? En dan ga ik, dat was met de BRP dan. Hoe gaan we dat nou beter maken? Hoe gaan we dat mensgerichter maken of gecontroleerd? En dan kan je echt concreet dingen wijzigen. En waar ik last van heb, is dat bij heel veel van deze onderwerpen nog geen concrete wetten staan waar ik echt helemaal kan. Ik heb van, dit moet beter en dat moet. Ja. Het is nog een beetje richting geven.
Schrijf dan even een wetsvoorstel.
Oh ja, of ja. Algoritmes, ja.
Ja, wordt tijd.
Even voor de argeloze luisteraar, want we hebben de afkorting nog niet eerder langs laten komen. BRP is het basisregistratie personen of persoonsgegevens. Ja. Hangt vanaf wie het vraagt. Daarin staat eigenlijk informatie over elke burger. En daarin staat bijvoorbeeld wie je kinderen zijn, wie je ouders zijn, met wie je
woont.
Wie je woont, wie je partner is of is geweest. Als dat een bepaalde mate van status heeft gehad.
Ja.
Dat is een hele belangrijke basisregistratie.
Ja.
Want als jij bijvoorbeeld een nieuwe identiteitsbewijs aanvraagt, dan wordt er gecontroleerd of je überhaupt bestaat. En dat doen ze daar.
Ja, precies. Dat moet dus goed geregeld zijn. En daar komen wel eens wetten van wijziging van. En de eerste wet die ik mocht behandelen was een wijziging van de wet BRP. En toen heb ik 4 amendementen of zo geschreven. En ik dacht, ja, ik kwam net van de gemeente uit. Ik was heel gewend om 10 amendementen te schrijven. Ja,
nou, hier heb je de 4, doe maar gewoon.
Ja, en het mooie is van de Tweede Kamer, je hebt bureau wetgeving. En die zegt, ja, ik wil een amendement die dit en dit regelt. Dan hoef je ook niet de tekst zelf te doen. Fantastisch, hè? Dan moesten we in de gemeenteraad dus wel zelf doen.
Oh.
Ja.
Nee, ja, daar heb
je. Is dat ook waarin stond dat je een baby nu met terugwerkende kracht 2 achternamen mag geven?
Dat is een, nee,
ik ken mensen die daar heel blij mee zijn.
Ja, ik ben ook super. Ja, ik zou daar ook heel blij. Het is net te laat, want het was een grens van 6 jaar in plaats van 8 jaar. Ja. Maar ik ken ook wel heel veel mensen die daar heel blij mee zijn. Maar het is niet de BRP, maar het kan wel de BRP.
Maar dat mag nog steeds hoor. Het kost alleen geld.
Ja.
Nee, het mag nog steeds. Heb je gewoon een formulier voor. Geloof dat het 7F-formulier heet of zo. Ik weet niet meer.
Maar het is wel.
Maar het kost €625.
Zo.
En dan kan je het alsnog doen.
Ja. Nou ja. Ze zijn al gewend dat ze Dekker heet.
Wij,
maar je mag dus nog wisselen. Trouwens, onder de 18 is dat anders. Ik kan wel even voor je kijken.
hij gaat het gelijk opzoeken.
Ja, ik heb dat formulier zo vaak vastgehaald dat ik het inmiddels wel eigenlijk moet weten.
Ja. Nee, maar dus ik vind het wel heel goed om dingen echt te wijzigen. Ik vind, daar word ik heel blij van.
Ja. Ik moet ook nog even een reclame moment inlassen voor de sponsor van deze show. En dat is ook deze week weer Bit Academy. En Bit Academy maakt het beste tech-onderwijs van Nederland toegankelijk voor iedereen. En dat is wel leuk hoe ze dat doen. Omdat je gewoon online op je eigen tempo een cursus kunt volgen. Bijvoorbeeld webdeveloper of data engineer. En dat op je eigen tempo kunt doen. Terwijl je 7 dagen per week ook toegang hebt tot coaches en medestudenten en 2000 alumni hebben dit al gedaan. Wat, Floris? Wat?
In het weekend ook?
Je kunt daar zeven.
Ik hoor je 7 dagen per week zeggen. Dat is wel uniek.
Ja. Dus en ik kan me heel goed voorstellen als ik een studie uitkies en ik zit gewoon in het studentenleven, dat ik daar heel erg snel wars van word. Ik heb ook niet gestudeerd. Maar gewoon op momenten dat het mij uitkomt thuis zitten leren, gaat mij vaak wel beter af.
Ja, maar weet je, als je, weet ik veel. Als je vastzit, zeg maar, aan die maandag tot vrijdag, dan heb je toch het gevoel van, ja, als ik nou een vraag heb, dan, weet je. En dit geeft je wel, dat is gewoon weer een stukje drempelverlagend.
Ja, en een ander voordeel vind ik ook wel dat hier niet de nadruk ligt op, hé, je moet per se een carrière switch doen. Dat kun je doen, hè. Je kunt denken, nou shit, ik zit nu ergens, ik wil me omscholen. Webdevelopers zijn keihard nodig en data engineers net zo zeer. Alleen, het is ook gewoon wel handig om iets meer te leren over iets wat je nog niet kent.
Soms is het gewoon handig om te begrijpen hoe iets werkt. En dan heb je alleen maar een basis.
Ja. En als je nou denkt, hey, die tijd kan ik wel vinden, maar dat geld, dat kost vast wat. Nou, dan heb ik ook goed nieuws. Want dit kun je gratis volgen met een stapbudget. Er zijn 4 momenten in het jaar dat jij van de overheid een stapbudget aan kunt vragen voor persoonlijke ontwikkeling. En als jij bij die gegadigde hoort en je bent er mooi op tijd bij, dan kun je die Bit Academy cursussen gratis volgen. Ga daarvoor naar bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding. En de links staan natuurlijk zoals altijd ook in de show notes. En daarmee zijn we wat mij betreft aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En dit is zo'n typische aflevering waarin er niet veel zijn. Maar oh, wat zijn ze akelig specifiek. Ik vind er een van Boba bijvoorbeeld wel leuk. Als privacy nerd zou ik toekomstige kinderen geen gebruik willen laten maken van TikTok. Mocht ik nou kinderen krijgen, dan zijn er tegen die tijd vast nog meer hele enge apps. En mijn vrouw zegt, maar je kind moet ook kunnen meedoen met de samenleving, Boba. Zo klinkt ze waarschijnlijk niet. Is het antwoord eerder A, informeer je kind en laat het vrij gebruiken wat het maar wil. Of B, mentale cocaïne moet je gewoon niet gedogen.
Oh ja, oh my goodness.
Ik snap dit dilemma wel.
Ja, ik vind ook.
Het al leuk heel dat erg. Je dan denkt, laat Hint anders het land vertellen wat ze met hun kinderen moeten doen. Maar
nou
ja,
dat ga ik niet doen hè, als liberaal. Ik vond wel het woord mentale cocaïne moet je niet gedogen. Ik moet beste Boba, ik ga dit wel eens, denk ik, een keer gebruiken bij een privacy mentale debat. Cocaïne, als je het niet erg vindt. Dank dus voor deze uitdrukking. Tot een bepaalde leeftijd zou ik zeggen, mentale cocaïne moet je niet gedogen. Maar op een gegeven moment moet je ze wel bewapenen. En er is een uitdrukking. Je moet iemand leren vissen en niet een vis geven of zoiets.
En dus
moet je je kind gewoon leren omgaan met dit.
Ja.
En bewust maken. En ik weet dus, mijn kinderen die hebben na dat hele gedoe met TikTok een gesprek gehad op school. Wat doet het? Wat voor invloed heeft het? En terwijl mijn dochter heel graag op TikTok had gewild, is het daarna helemaal gedraaid. Vanwege een gesprek dat ze op school ook hebben gehad. Van wat heeft dit voor invloed? Wat doet het met je? Wat zit erop? Etcetera, etcetera. Dus bewustzijn ervan en goed vertrouwen hebben in je kinderen. Want dat zijn ook gewoon mensen. Is een goede zaak. Maar tot een bepaalde leeftijd gewoon niet gedogen. Gewoon niet doen.
Ik heb zelf een soort van het credo. Of in ieder geval bij twijfel mijn kind altijd proberen zo competent mogelijk te maken. Want er komt een dag dat je ze de deur uit.
Ja.
Zwaait. En ik heb nu een soort van, nou, niet twijfel, maar ik merk gewoon heel erg hoe dat gaat met Minecraft.
Oh, ja.
Minecraft is gewoon een, nou ja, in verhouding tot wat je wel eens ziet, relatief onschuldig spel. Hè? Het gaat ook best wel om de creativiteit. En hij bouwt de mooiste huizen en dat kind is nog niet eens 6. En dat vind ik vaak best wel goed gaan. Aan de andere kant, ja, als we gaan eten en ik pak die iPad af, dan hebben we geen leuke tijd. Weet je? Dat vindt hij soms best wel even heel pittig. Dus
aankondigen, ruim van tevoren, over zo lang gaan we eten. Dan moet je stoppen. Dus, en houden
ik ken alle goede voornemens en op de betere momenten bezig ik ze allemaal. Alleen jij weet net zo goed als ik dat het leven soms ook gebeurt.
Ja.
Oh, hey, ik kan het aantal keren, nou, ik wil niet zeggen per week, maar Hugo zit regelmatig met een iPad voor zijn neus aan tafel. Want dan kunnen Clarisse en ik tenminste even overleggen.
Ja.
Oh ja.
Dan ben je ook niet. Ja.
Dan ben ik wel heel erg.
Krijg je geen vader van het jaar award voor. Maar
dat hoeft niet. Je krijgt niet een medaille. Ik heb één ding geleerd als moeder. Ouders doen ook maar wat.
Klopt.
Andere ouders doen ook maar wat.
Ja, dat klopt.
Daar is een heel leuk TikTok film.
Nee.
Nee. Maar goed. Ik ben wel van de oude stempel. Eerlijk gezegd, tot nu toe. Als mijn kinderen we hebben geen iPad, maar gewoon een tablet hebben, dan zitten we wel in de buurt en dan kijken we half mee. En als ze iets willen gamen, dan doen ze dat wel echt op het grote scherm, zodat wij meekijken.
Okay.
Dus wij hebben Nintendo Switch en dan kijken we gewoon met hun mee in de woonkamer. Dus zij doen eigenlijk bijna nooit iets onbeheerd. Dus wij zijn allebei een beetje van de oude stempel hierin. En we hebben zoete kinderen. Dus ik kan niet oordelen of opvoeden en zo. Want ik heb ook geleerd dat ieder kind echt een hele andere wereld van een kind kan zijn. Dus, dus de ervaring met mijn kinderen zijn geen garantie voor de ervaring van uw kinderen.
Ik wou zeggen, Floris, Toby, die gaat nog wel. Maar Kiki, die is echt terrordraak af en toe, hoor. Dat,
mijn kind is een soort van YouTube-vlogger. Die is de hele dag aan het vertellen wat hij aan het doen is.
Ah, ja.
Oh ja, 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 zo heel hard op.
Die van mij spelen nog heel graag met Lego.
Ja, nee, maar dat vindt Hugo ook fantastisch.
Ja. Maar dat ruimen we dus
niet altijd.
De prijs die je betaalt is dat je robotstofzuiger nooit aankomt.
Nee, ja,
wij hebben zo'n soort van kleed waar zo'n touw omheen zit, zeg maar.
Ja, die zijn cool.
Dus een rond kleed en daar zit eigenlijk aan de buitenkant zit er een touw doorheen gelust.
Oh, die kan je zo doen.
Ja, als een koord en dan heb je gewoon alles in één keer.
Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee.
Dan maak je
een
soort plunjezak
je Lego toch.
Maar
ja, dat maakt niet uit. Alles bij elkaar. Die kinderen die gaan wel weer opnieuw bouwen. En als ze echt iets moois hebben of waar ze al een heel M mee waren, dan hou je die even apart.
Ja. Wij hebben echt.
Wij hebben nu 15 bakken met alle kleuren. En verschillende typen Lego en weet ik veel wat.
Ja, het loopt uit de hand. Van ze beginnen ook met technisch Lego. Dus het wordt helemaal.
Ja.
Klinkt goed.
Klinkt heel erg goed. Dus papa is ook blij. Dus nee, we zijn echt.
Heb je ook nog een leuke vraag gezien, Floris?
Zal ik niet die van mezelf doen dan?
Nee,
ik doe die van Jort. En dit is een beetje een andere richting op, dus dat is misschien wel leuk. Jort zegt, waar moet ik als nerds over de grens naar een grensgemeente om een paspoort aan te vragen?
Ja.
Is dat nou Nederlandse democratie of zit er een beetje loop?
Bureaucratie, hè?
Jij zei democratie.
Ja, ik bedoelde echt bureaucratie.
Is dat in de buurt?
Ik bedoelde, is dat bureaucratie? Of zit er een beetje logica achter? Heb je daar überhaupt een goed antwoord op?
Nou, ik denk dan... Ja, dat heeft dan met de BRP te maken. Je kan alleen in Nederland een paspoort aanvragen. En je kan in België dus niet een Nederlands paspoort aanvragen.
Ook niet op het consulaat of de...
Oh, nou, dat zou wel kunnen. Maar ik denk als je over de grens woont, is het wel dichterbij dan als je bij ons...
Ik weet niet waar Jort woont, hoor. Maar wij hebben luisteraars in Zweden en Finland. Ik kan me voorstellen
dan moet je wel
dat het
naar de
consulaat
ambassade
dichterbij is dan een grensgemeente.
Ja, een vriendin van mij woont in België net over de grens. Dus ze komt zelf uit Friesland. En zij liep ook wel tegen dingen aan met zaken doen met de overheid. En eigenlijk wat je het liefst wil, is dat je gewoon vrij verkeer van middelen en van mensen in Europa. En dus wil je ook in België kunnen wonen en Nederlands zijn. Maar het was wel een gedoe altijd, ook met stemmen en zo. Maar ook met een paspoort aanvragen. Is het Nederlandse bureaucratie? Nou, ik durf te wedden dat als je als Belg bij ons woont, dat precies hetzelfde is. Het is niet een Nederlandse bureaucratie, maar het is een bureaucratie van alle landen. Dat is, en het logica erachter is, ja, het paspoort geef je uit in je eigen land en niet ergens anders, behalve de ambassade, maar dat is technically ook jouw land.
Ja.
Dat is de logica erachter. En,
ja, mijn vraag zou dus zijn van, joh, ik weet niet waar Jort woont, hè. Het kan zijn dat Jort in Kleve woont, wat 20 kilometer over de grens.
Iedereen op Slack weet waar Jort woont.
Ja,
maar
niet. Ik let
niet. Op
niet.
Slack.
Maar het kan zijn dat hij zeg maar net over de grens woont en dan is een grensgemeente gewoon dichterbij.
Ja.
Het kan zijn dat hij midden in Spanje woont en dat dan de ambassade dichterbij is en nog steeds een pokkenend rijden. In principe zou je dit op een ambassade technisch gezien ook moeten kunnen doen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat een ambassade hier niet op ingericht is.
Nou, ik denk dat dat je dit bij een ambassade ook moet kunnen doen. Ik heb het niet uitgezocht.
Ik ook niet, hoor.
Maar ik weet wel, ik ken ook mensen met een andere nationaliteit en die moeten hier in Nederland bij de ambassade dingen doen.
Ik vind het wel een shout-out naar het kanaal Nerds Over de Grens waard. Want als je bij ons op Slack komt en dat doe je via mnot.nl/slack, dan ben je er heel snel. Dan is dat kanaal Nerds Over de Grens waar alle Nederlandse nerds zich verzamelen die in het buitenland wonen. En
goeie kanaal
die mensen
mij.
Hebben veel aan elkaar.
Ja, je moet ook.
Ik heb daar helemaal niks aan, want ik woon hier. Maar als je in het buitenland woont, dan kom je gewoon dingen tegen.
Ja, waar je van tevoren geen rekening mee
precies.
kan houden. Dat klopt, ja.
Kan je mij vertellen waar Jort woont, ongeveer?
Dat kan ik zeker doen, maar dat ga ik niet in de podcast.
Nee, oké, maar woont hij heel ver over de grens? Of woont hij zeg maar net over de grens ergens rondom?
Je kunt dat niet fietsen.
Oh.
Oké. Want, ik heb het er even snel gegoogeld.
Okay.
In principe kan je bij de meeste Nederlandse ambassades of consulaat-generaal een nieuw paspoort of identiteitskaart.
Ja, zie je, dat moet kunnen. Maar stel je
of bij de gemeentebalie op Schiphol. En er zijn ook een aantal gemeenten waar het kan. En dat zijn meestal grensgemeenten, neem ik aan.
Ja, maar kijk,
maar
als je dus
ik lees
in Antwerpen
die vraag een
woont,
beetje van dat je dan je bent al in hartje Nederland en dan moet je naar de grens toe rijden of zo.
Of de gemeentebalie op Schiphol.
Ik denk dat ik lees de vraag als een Nederlander die in België woont.
Hmm.
Dus waarom moet ik als nerd over de grens naar een grensgemeente om een paspoort aan te vragen? Dus als ik ik bedenk gelijk die ene vriendin die dus over de grens bij Roosendaal woont, dat die dan naar Roosendaal moet. Dat denk ik dan.
Maar kan het zo zijn dat hij...
Maar als je niet...
Stel je met vliegtuig aankomt op Schiphol. Je denkt, ik heb nog even een paspoort nodig. Ik ben wel EU-burger, dus ik mag lekker in Schiphol landen. Mag. Maar ik moet daarna een paspoort... Dan moet je naar de grens toe rijden.
Nee,
is dat
nee, dan moet je dat. Een Schiphol.
Op Schiphol is een gemeentebalie.
Ja.
Dus op Schiphol is een specifieke balie om dit te kunnen
doen. Dan snap ik. Ja, okay.
Ook omdat er mensen zijn die hun paspoort verliezen onderweg. En die moet
dan
is de enige nuttige toevoeging dat ik kan geven aan deze vraag van Jort. Wat vervelend dat je dit mee moet maken. En ik werk je veel sterkte. Ik heb
dus ik kan me voorstellen dat Jort dan op Kleve is gevlogen en met de auto naar bewijs van Nijmegen is gereden. En daar denkt, oh ja shit, ik moet een nieuw paspoort. En dan denkt, ik zit helemaal niet in de buurt van een grensgemeente waar dat kan. En wat er rijk is dit.
Ja, nou ja, ja. Of je moet, als je in Duitsland woont, dan moet je dan helemaal naar Berlijn voor de ambassade. Of je moet naar.
Maar je woont in München. Lachen.
Ja. Echt niet lachen.
Ja, ja, net zo goed naar Nederland rijden.
Gewoon naar Enschede gaan. Ja, precies.
Oké, sorry.
Dat ben ik.
Had je zelf een leuke vraag gezien die je wel zou willen stellen?
Zelf?
Ja.
Even kijken. Ja, ik vond het heel erg grappig dat iemand vroeg, wat is het leukste dat je uit je tijd in Idols hebt overgehouden.
Van Stef B was die.
Ja,
hier weer uitgevist. Maar die is gek.
Ik vond hem dan heel erg grappig. Want ja, het probleem had ik toen ik net 19 was en aan het studeren was het Idols. En iedereen dacht, oh, ben jij Hint van Idols? Nee, ik ben wel zeker 10 jaar ouder dan die Hint. Dus ik was er eerder.
Echt?
En Nick.
Is ze nog maar 31, want ze ziet eruit als 61.
Nee, ik denk dat ik wel echt van ze was. Nee, ik ben niet.
Ga je lekker, Floris.
Ja, heb je de foto niet van haar gezien recent?
Ik ga geen.
Maakt mij dat nou uit? Ze mag eruit zien zoals ze zelf wil.
Ik ben niet.
Is van 84.
Ah, oké. Ik ben 3 jaar ouder. Dus. Maar ze was 18. Ik voelde me toen echt volwassen.
Dat wordt niet beter. Ja, nee, dat ik heb gezegd dat ze eruit uitziet, dat wil niet.
En ik kan niet zingen. Dus nee. Maar het leukste was dat iedereen, dat is eigenlijk wel het allerleukste, dat iedereen ineens wist dat ik een meisje was.
Ja.
Want ja, ik was voornaam werd wat gebruikelijker, ja.
Ja, dat was eigenlijk best wel fijn. Want ik heb als achternaam, als meisjesnaam Abdelaziz natuurlijk. En op een of andere manier denkt iedereen, als Abdelaziz zien, maar alle achternamen zijn mannelijke achternamen, maar deze was wel heel speciaal, dat ik de heer ben.
Oh.
En we hebben natuurlijk in de telecom gewerkt, dus iedereen is een man. Dus ik ben altijd de heer. Maar op een gegeven moment was Hint gebruikelijker. En dan wisten ze wel dat ik vrouw was. Dus dat was wel echt de beste tijd. Beste, wat ik uit Idols heb gedaan.
Onverwacht antwoord, vind ik wel leuk.
Ja, nou ja, ik bedenk het net. Dat was wel beter.
Ik had nog een vraag van Arjen die ik wel leuk vond. Hij zegt erbij, even los van de termen autochtoon en allochtoon. Want daar vindt hij wat van, maar die hebben we voor nodig. Hoe kunnen autochtonen ervoor zorgen dat allochtonen zo makkelijk of snel mogelijk integreren of zich thuis gaan voelen in Nederland? En wat is jouw ervaring en hoe kan ik als Jan Modaal doen om mensen te helpen?
Hoe kan ik doen?
Het is wat hier staat.
Wat? Ik denk dat je bedoelt wat.
Ik dicteer gewoon de vraag. Ja. Ik stel gewoon vragen.
Nou, door dit soort grammaticale fouten te maken, laat mensen die nog niet zo goed Nederlands kunnen zich heel oké voelen.
Ja. Op lekker. Zich. Ja, nee, ik wil. Ik vind... Ja, oké. Okay.
Sorry, ik zit Arjen even af te kijken.
Bedankt, Arjen, voor je vraag. Ik vind het wel een relevante vraag. En ik heb misschien een onverwacht antwoord hierop. Maar nou, er zitten heel veel vragen in deze vraag. Hè? De vraag achter de vraag ook nog. Maar misschien moeten we er vanuit gaan. Moeten we er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen met een migratieachtergrond nieuw is in Nederland. Want mensen die hier geboren zijn, hebben ook een migratieachtergrond en heten officieel ook allochtonen. Maar die hebben helemaal niks nodig om zich thuis te voelen. Die zijn hier geboren en getogen en voelen zich prima thuis. Dus als we ervan uitgaan dat niet iedereen een zielige iemand is en niet iedereen nieuwkomer is, in ieder geval hè, de basis is dat we elkaar op een gelijkwaardige manier behandelen, dat zou al een goede uitgangspunt zijn. Voor nieuwkomers, en dat is een andere categorie natuurlijk, is het anders. Dan zou je wel, wat de overheid of wat iedereen zou, wat mensen nodig hebben, is een baan en een leven. En wat mensen gewoon kunnen doen, hè, wat Jan Modaal kan doen om mensen met een migratieachtergrond die nieuw zijn in Nederland zich thuis laten voelen, zoveel mogelijk met ze praten en ze behandelen als. Als normale mensen. Als gewoon mensen. Dat zou het fijnste zijn.
Ja. Vind ik een mooi antwoord. En het is ook zo simpel als het klinkt.
Ja, eigenlijk wel. Hè?
Don't be a dick.
Ja, nou ja, maar het is gewoon mensen gaan vanuit dat je ergens uit de woestijn komt en een tent hebt gewoond je hele leven. Maar mensen vluchten natuurlijk voor oorlog en geweld. En de situatie in het thuisland. En ik zie dat, ik zeg dat als oud vluchteling, want er zijn heel veel. De meeste mensen met een migratieachtergrond zijn gewoon hier geboren. Dus die voelen zich gewoon prima thuis. Mm. En die hebben ook een netwerk.
En ze beseffen helemaal niet dat de eerste Marokkanen kwamen zo jaren 60, jaren 70.
Ja, we
zijn al derde generatie.
Ja. Ik heb me ook altijd druk gemaakt over de tweede generatie. En daar maak ik me nog steeds druk om. Hè, want ik vind dat je tweede generatie, mensen die hier geboren en getogen zijn, ja, gewoon niet een andere label moet geven. Dus, maar dat is een ding wat Jan Modaal niet kan doen, maar als overheid. En ik denk, als je als je gewoon vlucht uit oorlog en geweld, dan ben je niet per se arm en je hele leven in een woestijn hebt geleefd of iets dergelijks. Ik ben gewoon een mens die gewoon op een normale manier gewoon je leven hebt gehad. En op een gegeven moment moet je weg. En dat betekent dus dat je ook een mening kunt hebben.
Dus over het algemeen niet omdat je het wil. Laat dat ook even voorop stellen.
Niet. Ja. Meestal niet. Nee.
Ja. Als ik één ding mag toevoegen. Ik denk dat waar ik zelf in ieder geval de mist in ben gegaan, is dat ik niet goed genoeg begrijp wat wij als Nederlandse maatschappij vragen van mensen die hier heen vluchten. De eisen die we stellen over wanneer ze aan het werk mogen.
Ja.
Hoe het zit met een taalopleiding en grof gezegd inclusiviteit. Dat als je dat niet goed kunt zien, dan kan je ook niet zo goed begrijpen in wat voor impasse die mensen terechtkomen.
Ja.
Ik weet niet exact nu of het nou 6 of 12 maanden is, maar je mag een hele periode niet werken.
Ja, je mag een begin.
Het mag gewoon niet.
Nee. Dus dan, zelfs als je werk vindt.
Ja, ja, zelfs als je gevraagd wordt.
Ja.
Er zijn tal van mensen die zeggen, ja, maar bijvoorbeeld bij mij op 150 meter is een asielzoekerscentrum. Mm. Applaus, top. Mensen doen fantastisch werk. Die mensen die mogen niet werken.
Nee.
Weet je, dus dan heb ik mensen die bij mij in de buurt wonen. Die zeggen, ja, die mensen die lopen hier heel de dag een beetje rond. Ja, wat de fuck zou jij doen dan?
Wat moet je dan anders doen?
Ja. Uit Oekraïne komen, dat helpt een boel.
Ja, maar dat komt door dat verdrag.
Ja, maar daar is weer heel anders. We hebben een aantal mensen uit
Oekraïne
bij mij toevallig, nou niet echt in de buurt, maar die rijden langs mijn huis om naar hun wijk te komen. Daar zitten mensen tussen met Tesla's, met een nummerbord uit de Oekraïne. Anders herken
maar het ding natuurlijk is dat mensen dus die vluchten uit Syrië ook een iPhone en misschien een Tesla hebben gehad.
En een Gucci-jas.
Dat kan. Mm-hmm. Want je vlucht voor oorlog en geweld en niet voor armoede. Alleen je mag dus niet werken.
Of andersoortig politiek onderdrukking. Hè? Je kan in de LGBTQ.
Dus het heeft dus een paar dingen. Hè? Mensen denken dat als je vlucht dat je armoedig bent. En dat hoeft natuurlijk niet per se te zijn. Je kan ook hoog opgeleid zijn en et cetera, et cetera. Dat is één ding.
Kan.
En mensen die vluchten mogen niet werken.
Mm-hmm.
In het begin. En mijn collega Annemarijke Pot die heeft een voorstel ingediend om werken vanaf dag 1 of meedoen vanaf dag 1 heet haar voorstel.
Ja, dat is belangrijk.
Gewoon naar school gaan en een baan hebben. Want eigenlijk, als mensen hier net komen, willen ze heel graag aan het werk.
Ja, maar we
worden ze gewoon heel erg tegengemaakt.
Mm-hmm. Ja, maar we geven ze
mijn ouders ook
om deel te nemen aan de maatschappij.
Zo en je diploma is niks waard, je werkervaring is niks meer waard.
Vandaag nog een discussie over gehad. Oh. Ja.
Maar ook wij.
Nee, maar er is een voorbeeld van een chirurg die in het Oostblok werkte. Die werd elke 2 weken ingevlogen naar een ziekenhuis hier in Nederland om te opereren. En op een gegeven moment zei het ziekenhuis, joh, je bent hier zo vaak, kunnen we jou niet een baan aanbieden? Toen zei hij, nou, dat zou ik eigenlijk wel willen, hè, na een tijdje overleg, dit en dat. Dus die wilde hierheen verhuizen, maar die had niet de juiste papieren, dus die mocht geen chirurg meer zijn.
Ja, herwaarderen van diploma, dat
maar dus
kost je zo 4 jaar.
Die wordt ingevlogen om zijn expertise, is een van de beste 3 chirurgen in de wereld op zijn vak. Maar als hij hier woont, mag hij geen chirurg zijn. Dat is toch van de zotte.
Moet je misschien in België wonen?
Mm.
Over de grens.
Ja, nee, maar.
Nee, maar dat
is natuurlijk heel gek.
Dit soort dingen zijn heel frustrerend. Hè? En ook, wij zijn best wel een talig land. En je ziet ook wel dat zeg maar, het goed spreken van Nederlands eigenlijk essentieel is. Hè? Je ziet het ook in het basisonderwijs. Als je kind. Ik heb een kind die heel goed kan lezen en een kind die wat langzamer was. En dan hoeveel gewicht dat eigenlijk al op je toetsen zijn. Het is echt schrikbarend als 2 beta's daar. En mijn man en ik zoiets hadden van, oké, we weten nu waarom wij iets minder gewaardeerd waren. Maar goed, wij zijn best wel een talig land. Dus als je dus niet het geluk hebt dat je accentloos spreekt, dan heb je ook best wel een streepje achter, ongeacht wanneer je naar Nederland bent gekomen. Ik had ooit bij een uitzendbureau moest ik de callcenter test doen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens gehad hebben. Maar ik moest wel een callcenter test doen als student. En dan om te testen of ik wel na 10 jaar in Nederland zijn wel nog Nederlands kan.
Ja, ik heb het soort van voorrecht om hier geboren te zijn, zullen we maar zeggen. Ik heb wel een callcenter gewerkt, dus dat is misschien.
Ik niet, uiteindelijk.
Ik heb bij Transferium gewerkt, dat is een onderdeel van de NS. En die helpt minder valide met de reizen plannen.
Oh, wat leuk.
Dat is echt wel heel cool werk.
Ja.
We gaan naar de tips. En ik heb zelf 3 tips.
Oeh.
En die kan ik razendsnel geven. En daarom neem ik even de eerste beurt. Mag ik gewoon doen?
Gast, jij bent de host.
En, Mag ik je even doorvragen over de tips? Want ja, ik heb dat minder goed voorbereid. Tips waarover?
Dat mag alles zijn. Een van de leukste tips die we ooit hebben gehad was iemand die zei: zorg dat je in je auto altijd een doosje tandenstokers hebt liggen. Want dan kun je één keer per dag minimaal je tanden stoken. En als er iets tussen zit naar een restaurant of wat dan ook, dan heb je er ook. Dat was een tip. Je
kunt ook een
film of een serie of een boek. Maar je kunt ook even heel creatief worden. Maar ik geef even 3 voorbeelden. Dan doet Floris er nog 2 achteraan. En dan gaan we kijken.
Komt even 3.
Joe Rogan was vroeger een heel erg leuke en heel erg grote podcast, totdat hij een klein beetje een gekkie werd en toen ben ik afgehaakt. Maar af en toe hunker ik terug naar de tijd dat Joe Rogan gewoon leuk en gezellig was. En daar was hij laatst weer even, toen hij Neil deGrasse Tyson over de vloer had. En dat was gewoon weer een ouderwets gesprek waarom ik vroeger ooit van Joe Rogan hield. En nu een beetje problematisch vind. Maar dat was deze aflevering gewoon niet. En die is heel erg nieuw.
Hij is bij vlagen briljant.
Ik heb zoiets van, nou, dan mag je dat gewoon dan wel even luisteren. Dus dat is mijn eerste tip. De tweede is, Videogame Dunkie is een van mijn favoriete YouTubers. Die reviewt games op een soort hilarische manier die ik heel grappig vind. En hij is nu een serie aan het maken over alle Donkey Kong games. En als ik dat nu ga vertellen hoe hij dat doet, dan spoil ik iets te veel. Maar hij zoomt dan in een van die games bijvoorbeeld heel erg in op een aspect van de game. En dan doet hij dat 10 minuten lang. En daarna zegt hij, de rest van het spel is ook tof. En dan is de video voorbij.
Dat vind ik wel heel grappig.
Ja, dat
ga ik echt opschrijven voor mijn man.
Video. nou, de laatste had ik eigenlijk al gaandeweg gegeven. Er zijn een paar afleveringen van de Bits of Freedom podcast. Die gaan over de Digital Services Act en de Digital Millennium Act. En eentje over encryptie. En die zijn alle 3 heel erg relevant voor deze aflevering. Floris, jouw beurt.
Okidoki. Ik heb er 2. De eerste had ik opgeschreven Netflix/ergens anders en doe die ergens anders. Ik heb een serie gezien die heet For Life. Gaat over een man of color die in het gevangen komt voor iets wat hij niet heeft gedaan. Die wordt advocaat. En die weet zichzelf, ondanks heftig tegenwerken van de plaatselijke overheid, zullen we maar netjes zeggen, uit het gevangen te halen. En dan in het tweede seizoen pakt hij 1 of 2... zeg maar, zaken van groot belang. En maar wat ze ook laten zien is wat het effect is geweest van in het gevangen zitten op het op zijn familie. Want hij is 9,5 jaar, heeft hij in de gevangenis gezeten. Dus op het moment dat hij thuis komt, is het niet de eerste nacht meteen weer naast je vrouw in bed slapen. Want je kent elkaar niet eens meer. Mm. Nou, dat vond ik heel interessant eraan. Ik vond het goed gefilmd. Ik vind de muziek heel tof. Dat vind ik wel, vind ik altijd belangrijk. Ik vind het goed gefilmd vanwege kleur en contrast. Dat is iets waar ik als hobbyfotograaf graag naar kijk. Enige beetje minpuntje is dat, ik ben even de naam van de hoofdrolspeler kwijt, maar die heeft een beetje een rokersstem. Hm. En op een gegeven moment gaat dat irriteren, dus je moet hem niet helemaal bingen.
Tenzij je daar wel mee om kan gaan.
Ja, nou, kijk hem op Disney+, want daar staan allebei de seizoenen. Je kan er ook op Netflix kijken, maar dan heb je geen seizoen 1. En ik snap Netflix gewoon niet. Want die denken dan gewoon, nee, die heb je niet nodig.
Dat is echt raar.
Dus dat is gewoon vaag en wazig, zal ik maar netjes zeggen. De tweede tip die ik heb, we hebben het over AI gehad. En ik denk dat het goed is om te zeggen dat je AI soms ook heel positief kunt gebruiken. Wij hebben het volgens mij niet echt erover gehad, maar ChatGPT.
Oh my goodness.
Daar heeft iedereen het over gehad.
Hebben wij
alle
hier
nerds
niet
hebben het over gehad.
Wij hebben het hier niet echt over gehad.
Nee, niet meer.
En ik had hoop dat we dat misschien een beetje aan zou stippen, want dan was dit een bruggetje wat makkelijker. Maar ChatGPT is een van die tools. Die is nu heel veel in het nieuws, bla bla bla. Wat ik vind dat er heel erg wordt onderbelicht, is dat je het voor je kunt gebruiken om artikelen te vertalen uit een andere taal. Of uit een jargon. Dus als je een artikel vindt in het Duits, die tool kan het voor je vertalen naar het Nederlands.
Ja.
Hij kan het ook in bullet points weergeven. Mickey Mouse taal van alles. Die tool kan ook data voor je opzoeken, verzamelen, rangschikken. Je kan er ook games door laten doen, maar dat is een heel ander verhaal. Ik denk namelijk dat als je iets wil leren over een onderwerp, of er gebeurt iets in het nieuws en je begrijpt het niet, kan je deze tool ook inzetten. En dat vind ik wel waardevol. En ik denk dat, ik zie er heel weinig artikelen over dat dat gebeurt. En ik denk dat dat wel daarom een keer goed is om te noemen van, hey, beste ChatGPT, ik zie allemaal artikelen over dit onderwerp. Hoe zit dat nou eigenlijk? En als je een beetje slim je vragen kunt stellen, maar dat kan je gaandeweg uitvinden, dan kan je daar onwijs veel informatie uit halen.
Ik heb een toevoeging op die tip in het verlengde. Is dat ik merk dat veel mensen het lastig vinden om ChatGPT te bereiken. Als je de officiële ChatGPT wil gebruiken van OpenAI, dan moet je een account aanmaken, bla bla bla, ingewikkeld.
Mm-hmm.
Als je bij ons op Slack zit, de MNOT-bot is erop aangesloten. Dus als je praat met de MNOT-bot,
oh ja, dat is waar.
Hetzelfde resultaat. Dus kijk, dan,
ik heb wel al die hoepels erdoor gewandeld om zelf een accountje te maken. Ik vond het wel gezeik, inderdaad.
Maar als je bij ons op de Slack zit, dan kun je dus gewoon met de MNOT-bot praten.
Ja, nou hint. Tip ken ik wel met ChatGPT. Inderdaad, joh, jammer dat we het niet over hebben gehad. Maar ik wilde in de politiek ook wel hier
wel
iets meedoen.
Zeker dat. Ja.
Nee, maar zeker iets om in de gaten te houden en iets mee te doen uiteindelijk. Dus wordt vervolgd. Ik heb twee tips. Als nerd, want toen ik iemand vertelde dat ik naar die podcast luister, zeiden ze, oh, je bent echt zo'n nerd.
Oh, ja. Nu ben ik nieuwsgierig.
De NRC-podcast Onbehaarde Apen vind ik echt geweldig. Want ik vind wetenschap sowieso interessant. Ik ben ook niet voor niks technische opgeleid. Maar echt, ze stippen zoveel verschillende onderwerpen aan en dingen die je niet kent. En ze doen het op zo'n rustige manier. Ik kan ook gewoon in de trein luisteren en in slaap vallen. Maar ook gewoon de hele tijd heel erg geboeid. Waarom? En ze leggen dan uit waarom. En ze gaan echt de diepste in het onderwerp. Ja, vind ik heel. Ik kan er heel goed naar luisteren. Dus ik denk ook dat veel mensen dit gaan waarderen.
Ik heb ook trouwens even een fun fact. Dus heel lang geleden. Er was een jaar, 2020. En een heleboel mensen hebben dat jaar goed onthouden vanwege een bepaalde grote gebeurtenis. Maar ik heb het jaar onthouden omdat de Dutch Podcast Awards, de categorie tech en wetenschap, toen door ons is gewonnen.
Ah.
Terwijl wij in diezelfde categorie Onbehaarde Apen ook genomineerd was.
Kijk, dus daarom, jij kent ze al.
Schaamteloos zitten zeggen dat wij 2 jaar geleden in ieder geval.
Ja, heel goed.
We zijn gewoon beter.
Jullie zijn gewoon
beter waren.
Wij zijn gewoon beter. Of minstens
op welke
waren.
Maatstaf? We, beter.
Boeit niet.
Op
boeit
goedheid.
Niet. Wij hebben hem gewonnen. Zij niet. Maar ja, dat was wel
echt een hele, hele goede tip.
Maar dat was ook wel een beetje een woord van wij van BNR.
Nee. Dat was volstrekt objectief.
Nee, ze hadden
waargenomen
wel
feit.
Ze hadden wel een jury en zo. Dus dat was wel.
Okay. Ik vind het echt een hele goede podcast. Mm-hmm. En ik volg een YouTuber, want ik ben ook ooit mobiliteitswoordvoerder geweest. En de YouTuber heet Not Just Bikes. En dit is een Canadees iemand die in Amsterdam woont. En ik heb ook het recht van de snelste gelezen als woordvoerder mobiliteit. Heb ik dat eigenlijk soort van moeten doen, maar ook wel willen doen. En die combinatie van het boek en ook die YouTuber die het op een hele grappige manier vertelt hoe het verkeer werkt en hoe autogericht eigenlijk mobiliteit is in de VS en Canada en hoe dat niet zo is in Amsterdam. Ja, dat is eigenlijk voor ons Nederlanders is zo vanzelfsprekend. En je ziet ook de commentaren vanuit het buitenland op zijn YouTube-kanaal. Ik vind het echt heel leuk. En ik vind het ook vooral heel grappig hoe hij het zijn ergernis uitlegt. De beste aflevering is waarom er geen trash day is in Amsterdam. En dan legt hij uit hoe ondergrondse containers werken. Terwijl wij in Utrecht dat wilden invoeren en heel veel protestmails gekregen over ondergrondse containers. Het is geweldig.
Het is, ja. Dat kanaal is zo goed. En wat ik ook heel fijn vind is dat je van die dagen hebt dat je denkt, oh, Nederland is zo kut. En dan
dat
kijk
je dat
zo'n video en denk je,
winning.
Zijn ook wel pluspuntjes.
Ja, zeker. Dus deze 2 tips.
Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijlenveld. En onze gastnerd was Hint Dekker, Abdulaziz. En Hint, hartelijk dank voor je komst. Hartelijk dank voor je deelname, enthousiasme, wijze woorden en al het werk dat je doet. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
waar.
Of hoe, maar ook.
Ja, ik ben op zowel Twitter als Mastodon te vinden, als op LinkedIn. Mm-hmm. Ja, daar. En op de Tweede Kamer stream, want ja, er zijn commissiedebatten.
Er zijn ook streams.
Ja. Ja, er zijn ook streams.
Vooral als je de beurt krijgt.
Ja, inderdaad. Nee, nou, we hebben weleens gewoon 4 minuten spreektijd.
Kan je gewoon proberen te spotten, dat is altijd leuk.
Ja, mijn moeder die googelt mij altijd. En die zegt, oh, ik heb je dan en dan gezien.
Dus ja, dat, wel cool.
Dat is wel, dus daar, ik heb niet echt, ja, ik heb wel een eigen website, maar daar staat echt bijna niks op.
En nog één laatste vraag. Het schiet me net te binnen, ik hoor dat altijd te doen. Heb jij misschien nog tips, hint, voor wie we zeker een keer uit zouden kunnen nodigen?
Ja, dat heb ik zeker. Ik zou Feline Hermans uitnodigen.
Oh, die is hier al geweest.
Ja, die is
al een paar keer zelfs. Maar dat is een hele, hele goede.
Hele leuke. Ja. En dan heb ik Marietje Schaken. Of is die hier ook al geweest?
Nee.
Die is heel lang bezig geweest met, social media vanuit Europa. En het reguleren ervan. Ja, ik vind wat ze doet heel tof. Ja. Dus als ze hier nog niet geweest, tip.
Nee, zo tof. Ja.
Feline is heel erg van het kinderen ook leren programmeren, zodat die later...
Daarom. Ja, ja.
Is echt tof.
Ja. Ja.
Goeie tips. Dus. En we hebben ook een website en dat is mnot.nl. En join onze Slack, daar gingen 2200 charmante en gezellige nerdje voor. Die stellen vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraars. En als je nou denkt, ik woon ook over de grens. Ik wil wel eens weten hoe dat zit met die grenskantoren. Of grensgemeentes. Nerds over de grens is jouw kanaal. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis en krijg je stickers en bierviltjes door je brievenbus en een private RSS-feed, zodat je de show zonder reclame kunt luisteren en bijna altijd een stuk eerder dan de rest. Merch staat op onze webshop en nerdbier op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.